Welkom bij de podcast Wat je op school had willen leren. Vaak lopen we in ons leven tegen dingen aan waarvan we denken, had ik dit nou maar op school geleerd? In elke aflevering ga ik in gesprek met experts die hun kennis delen over onderwerpen waarmee je jezelf en je leven naar een hoger niveau kunt krijgen. Nou, welkom in de podcast Marjolein, leuk dat je te gast wilde komen. En zou je in het kort wat over jezelf kunnen vertellen?
Ja, dankjewel Juliette en bedankt voor de uitnodiging ook. Ik ben Marjolein Hettinga van de Communicatie Helpdesk en met mijn bedrijf help ik ondernemers, met name ZZP'ers, die meer klanten willen en of meer klanten nodig hebben, komt zelfs ook wel eens op neer. En dat doe ik inmiddels alweer ruim 10 jaar. En daarnaast heb ik zelf ook een podcast, de Ondernemerspodcast. Dus volgens mij kwamen we zo... ik heb jouw zus een keer daarvoor geïnterviewd. Mm-hmm. En zo kwamen we uiteindelijk ook natuurlijk met elkaar in contact. Dus ik vind het heel leuk om nou bij jou te gast te zijn.
Ja, precies. Ben je vaker te gast in podcasten of is dit de eerste keer?
Nee, wel een paar keer eerder inderdaad, ja. Maar ja. Ik vind het ook wel heel leuk. Meestal interview ik andere ondernemers over het algemeen. En het is ook wel leuk om een keer... geïnterviewd te worden door jou.
Ja, dus, ja. En waarom heb je specifieke ondernemers die je in de podcast vraagt?
Ja, omdat dat ook mijn doelgroep is voor mijn bedrijf. Mm-hmm. Dus ik richt me echt op ondernemers. In het verleden heb ik veel communicatiewerk gedaan. Ook wel voor wat organisaties. En daar heb ik er nog een paar van over. Maar ik vind het vooral leuk om met ondernemers te werken. En dan met name die ZZP'ers. Die zijn vaak zo goed in wat ze doen. Maar dat lukt ze niet altijd goed om het te verkopen, laat ik het zo zeggen. En dat was eigenlijk ook wel gelijk waarom ik het idee van jouw podcast heel leuk vind. Van ja, wat had je op school willen leren? Mm-hmm. Ik denk dat daar, dat er op school zeg maar, dat we een hoop zouden kunnen leren wat je later als ondernemer kan gebruiken. En wat nu eigenlijk niet het geval is. Ik vind met name die ondernemers en die ZZP'ers, die moeten ook alles zelf doen. Weet je, die moeten ook... Vaak zijn ze begonnen met het idee van, ik ben heel goed in iets. Ik kan iets heel goed. En dan komen die klanten vanzelf wel. En dat is vaak niet zo. En dat is dan toch soms een beetje een teleurstelling om dat te ontdekken.
Ja.
Zo ben ik zelf ook begonnen, heel eerlijk. We waren van tevoren net al, hadden het een beetje over reizen. En ik was een jaar op wereldreis geweest en ik kwam terug, toen kon ik geen baan vinden. En vervolgens dacht ik, dan maar plan B. Dan begin ik maar voor mezelf. En ik kon wel een aantal dingen goed. Met name op het gebied van communicatie en PR. En ik dacht, ja, kom maar op. Ik heb een website laten bouwen. Visitekaartje laten drukken. En ik zat echt ongeveer bij de telefoon te wachten tot hij ging rinkelen. En dat deed hij niet, gek genoeg. Mm-hmm. En ik merk dat heel veel ondernemers toch ook die fout een beetje maken. Denken dat die klanten wel vanzelf op je afkomen. En dat is helaas niet zo. Ging het maar zo makkelijk.
Ja.
Dus vandaar dat ik eigenlijk daar... in de loop van de afgelopen 10 jaar... Ik ben begonnen echt met het uitvoerende communicatiewerk. Maar ondertussen vind ik het veel leuker om ondernemers te helpen om het zelf te doen. En ze te leren wat ze kunnen doen om die klanten aan te trekken. En ook laten zien dat het niet misschien zo heel moeilijk is als ze van tevoren denken. Of eng of spannend. En dat probeer ik een beetje het vooral makkelijker voor ze te maken.
Ja, en wat zouden ondernemers bijvoorbeeld kunnen doen om meer klanten aan te trekken? Stel, ze hebben echt een perfect product en ze zijn er super gepassioneerd en enthousiast over. En ze denken, hier ga ik goud mee maken. En ze investeren heel veel geld om dat te laten werken. En zoals jij zei, ze wachten en de telefoon rinkelt niet. Ja, wat doe je dan?
Nou, een aantal dingen die je zegt. Op zich, heel veel geld investeren is leuk als je dat in de goede dingen doet. Ik ben heel erg voor investeren in jezelf. Ook investeren in hulp bij dingen die jij zelf niet zo heel goed kan. Maar kijk wel of dat inderdaad je verder gaat helpen. Wees daar ook gewoon kritisch in. Zeker in het begin. Weet je, de omzet komt nog niet binnenrollen. Dus je kan een hoop dingen ook al zelf doen. En je kan ook een hoop dingen doen die niet heel veel hoeven te kosten. Je had het over een perfect product. Perfectionisme is een enorme valkuil voor heel veel ondernemers.
Ja.
Alles eerst perfect willen hebben voordat het, voordat ze überhaupt bijvoorbeeld zichtbaar kunnen worden. Eerst moet hun product moet helemaal perfect zijn. Maar ook hun website of hun LinkedIn profiel of noem maar op. Ik ben zelf heel erg van het netwerken. En ik hoor ook wel, ik nodig ook vaak mensen uit bij de verschillende netwerken waar ik lid van ben. En dan bijvoorbeeld startende ondernemers, die zeggen wel, ja, maar ik heb nog geen visitekaartjes. Ja, dat vind ik de slechtste reden om nog niks te doen. Weet je, in deze tijd
hebben
we toch helemaal geen visitekaart meer nodig. Je hebt toch LinkedIn bijvoorbeeld. En al heb je die niet, weet je wel. Dan vraag ik ook van, joh, maar als er nu een klant belt, zeg je dan, joh, ik kan jou nog niet helpen, want ik heb nog geen visitekaartjes.
Ja,
slaat natuurlijk nergens op.
Ik ken ook mensen waarbij een Instagram-page een visitekaart is.
Precies,
dat,
ja. En jij bent ook een stuk jonger dan ik, dus ja. Ik denk voor jouw generatie, voor ons is dat misschien nog iets meer LinkedIn, maar Instagram, als mensen je maar ergens kunnen bereiken, als ze maar ergens contact met je op kunnen nemen,
ja.
Dan kan jij de wereld in, dan kan jij klanten gaan helpen en de rest komt later wel. En dat is denk ik de truc van... Hoe ga je aan meer klanten komen? Dat is gewoon in actie komen. Het is gewoon dingen gaan doen die je moet doen. En ik snap dat je in het begin nog niet helemaal weet precies misschien wat dat is. Maar vooral jezelf laten zien. En op welke manier dan ook. Hè, wat bij je past vooral. Want maakt jezelf lekker zo makkelijk mogelijk. Maar of dat nou online is. Of dat is bij netwerken. Of je gaat, klanten bellen, bijvoorbeeld potentiële klanten bellen. Dat is, ik weet nu dat ik iets zeg wat de meesten verschrikkelijk vinden. Maar weet je, als je maar wat gaat doen, en dat is vaak het ding, in actie komen. Dus als je gaat wachten tot alles perfect is, dan gebeurt er niks.
Mm.
Als jij denkt, ja, ik kan niet gaan netwerken, want ik heb nog geen visitekaartjes. Ja, in de tijd dat je op de drukker wacht, gebeurt er niks. Als je zegt, ja, ik kan nog niet op LinkedIn, want straks gaan mensen naar mijn website en die ziet er nog niet uit. Of die is überhaupt nog niet in de lucht. Dat is ook een slechte reden. Dan kan je wel blijven wachten.
Ja.
Dus vooral in actie komen. En als je eenmaal in actie komt, dan ontdek je wat er werkt. En dan ontdek je ook wat er niet werkt. En ja, dan gaat het vanzelf, word je er beter in.
Ja, precies. Want het klinkt ook een beetje als een excuus. Waardoor je niet de weerstand in heeft. Want het is lekker comfortabel om eerst je visitekaartje te maken. En de website perfect te hebben. En om klanten op te bellen. Of misschien te gaan vloggen op Instagram. Of te gaan netwerken. Terwijl je net begint met een bedrijf. Dat is natuurlijk super oncomfortabel.
Ja.
Dus ik kan me ook helemaal voorstellen dat mensen gewoon zoiets hebben van... Ik stel dat even uit en dat komt vanzelf allemaal wel.
Ja, het is echt vaak ook wel een vorm van uitstelgedrag inderdaad. Perfectionisme en uitstelgedrag. Soms is dat ook een beetje hetzelfde. Van zolang je maar aan dingen werkt, dan heb je voor je gevoel ben je wel goed bezig. Dan ben je wel aan je bedrijf aan het werken. En dat zeggen ze toch altijd. Je moet niet alleen in je bedrijf werken, maar ook aan je bedrijf. Dus zolang je maar met dat soort dingen bezig bent, dan ben je heel goed bezig.
Mm-hmm.
Maar als dat niet het gewenste resultaat nog oplevert. En dat is niet alleen voor startende ondernemers. Hoor. Dat geldt ook voor ondernemers die al best wel lang bezig zijn. Ik ken ondernemers die bijvoorbeeld heel vaak gaan netwerken. Twee, drie keer per week naar allerlei verschillende netwerkbijeenkomsten gaan. En dat is goed als je daar bakken werk uit haalt. Maar dan denk ik ook wel eens, als jij zoveel tijd in de week hebt om allerlei verschillende netwerken af te lopen, moet je ook af en toe eens even de rekensom maken van hoeveel levert dat je op.
Klinkt niet heel efficiënt.
Nee, en zelf besteed ik echt een groot deel van mijn tijd aan netwerken, hoor. Ik denk wel... Ik durf wel te zeggen een dag in de week. En dat, ik weet dat dat ook heel veel klinkt. Maar dat levert mij 3/4 van mijn omzet op. Dus ik maak die rekensom wel. Van oké, waar steek ik mijn tijd in en wat levert het op? Maar als jij van 3-4 verschillende netwerken lid bent. Dan weet ik zeker dat er 1 of 2 zijn die minder opleveren dan de andere. Dan zou ik zeggen, doe het ene heel erg goed. En doe het ander misschien wat minder. Of doe het niet. Maar dat geldt eigenlijk voor alles, hè. Ook qua zichtbaar zijn. Ja, je kan op Instagram en LinkedIn en Facebook en weet ik veel wat er. TikTok is natuurlijk ook, wordt ook steeds groter, ook zakelijk gezien. En dan moet je ook nog vloggen en dan moet je nog bloggen en dan moet je een podcast opnemen, ik noem maar wat.
Eigenlijk doe je alles half omdat je met zoveel dingen bezig bent.
Ja, daar kan je zomaar hele week mee zoet zijn. Ja, dat gaat je nog niet per se direct een klant opleveren.
Dan kan je zeggen, ik ben zichtbaar, maar verder krijg je niks voor elkaar.
Maar kijk dan inderdaad van, heb je op Instagram je meeste volgers en je meeste bereik en je meeste reacties of is dat op LinkedIn? Ja, doe dan de een of de ander bijvoorbeeld.
Precies,
ik ben met Facebook helemaal gestopt. Omdat het gewoon niks oplevert.
Ja.
Ik vind het leuk om er nog af en toe doorheen te scrollen. Maar zakelijk gezien, ik ga daar echt geen tijd in steken.
Nee, precies. En je zei net al van... mensen van jouw leeftijd zitten misschien meer op LinkedIn. Mensen van mijn leeftijd zitten meer op Instagram. En de jongere generatie die zit weer meer op TikTok.
Ja.
Dus ik zou ook kijken waar je doelgroep ligt.
Precies, ja.
Ja, als ik op Facebook dingen ga posten... of wat jij zei, daar had ik helemaal geen bereik. Ja, volgens mij zit niemand meer op Facebook.
Nee.
Dus,
allerlei ooms en tantes. Dat is heel leuk om te zien wat die allemaal nog doen. Daar vind ik Facebook grappig voor.
Ja, precies.
Maar zakelijk gezien levert dat helemaal niks op inderdaad. Dus kies inderdaad ook vooral waar je doelgroep zit. Als je, je zorgt dat je doelgroep kent. Weet je, hoe wil jouw klant benaderd worden? Willen die via Instagram benaderd worden? Of willen die liever face-to-face? Zijn die meer van de persoonlijke? Het ligt ook heel erg aan wat je doet natuurlijk. Als jij gewoon een mooi of een handig product verkoopt, dat kan vaak online, kan je dat best wel makkelijk. Daar kun je gewoon een enorm bereik. Dus zo is het een beetje adverteren. Maar als jij iets doet wat waar een grotere vertrouwensband nodig is,
ja,
dan willen mensen jou eerst persoonlijk leren kennen. Dan kan je dat ook online, kan je daar natuurlijk al een begin mee maken. Maar je moet ook vaak zorgen dat ze je dan ergens in het echte leven tegenkomen. Dus bijvoorbeeld netwerken. En kijk dan vooral inderdaad wat is het meest efficiënt.
Ja, precies.
Ja.
Ja, ja, je ziet ook wel mensen op Instagram bijvoorbeeld die heel veel verhalen delen en een hele dag delen. En soms denk ik ook, ja, je zegt heel veel, maar je zegt eigenlijk helemaal niks. Dus ik denk dat dat ook een goede tip is wat je zegt van wees efficiënt. Dus ook als je één kanaal kiest, zorg dat je echt je beste kant van jezelf daar laat zien. En wees kort en krachtig en zorg dat wat jij over wil brengen, denk daarover na en zorg dat dat bij je doelgroep overkomt.
Ja,
dus ja.
Nou, en als je het daarover hebt, inderdaad, is ook een van tevoren een doel vaststellen. Dat is denk ik sowieso voor ondernemers is dat sowieso handig.
Mm-hmm.
Want ja, als je geen doel hebt, weet je ook niet of je succesvol bent geweest. Dan ben je ook maar een beetje aan het ronddobberen volgens mij. Maar dat is ook als je inderdaad bijvoorbeeld op social media gaat. Ja, wat wil je daar bereiken? Wie wil je bereiken? En wat wil je dat ze doen? Wat wil je dat hun volgende stap is? Ik zie ook heel veel ondernemers die heel veel delen, maar dat je ook niet altijd duidelijk ziet wat ze eigenlijk te bieden hebben. Waarvoor moet ik nou, als ik nou met je aan het werken, wat doe je eigenlijk?
Mm-hmm.
Dan moet ik zeggen dat ik dat zelf ook wel echt jaren geleden een keer van iemand een opmerking kreeg van, ja, ik volg je al heel lang op LinkedIn, ik vind het hartstikke leuk wat je allemaal plaatst, maar wat doe je eigenlijk? Dacht ik, oh, dat is, vond ik wel een goede wake-up call. Van, ik moet af en toe even vertellen, ook even een aanbod doen, zeg maar. Even vertellen van, joh, als je met mij wil werken, dan dit is wat ik te bieden heb. En toen dacht ik, ja, ze vond het wel heel leuk wat ik allemaal deelde. Dus blijkbaar was de toon wel goed. Maar dan was ik zelf even vergeten inderdaad van, soms ook wel gewoon heel duidelijk zijn in wat je te bieden hebt.
Ja, want je zit waarschijnlijk ook wel op LinkedIn voor een reden om...
Ja, zeker. Kijk, ik vind het heel leuk om kennis te delen, dus... Zo zie ik LinkedIn ook wel. Ik zie het ook wel echt als een netwerk waar je een beetje relaties op moet bouwen. Dus je kan ook niet verwachten, stel dat ik een training of iets organiseer. Ik verwacht niet dat als ik één bericht op LinkedIn plaats, dat dan gelijk de aanmeldingen binnenstromen.
Mm-hmm.
Dat is ook wel een beetje een misvatting dat genoeg is. Maar ja, iedereen krijgt zoveel informatie over zich heen elke dag. Dus je moet het een beetje opbouwen. Dus je moet daar ook een beetje een soort lijn in aanbrengen. En bedenken van, oké, waar wil ik... ik ga bijvoorbeeld in september een eindsprint organiseren. Dus een soort een programma van 4 weken. Dan kan ik niet, zeg maar, in de laatste week van augustus even 2 berichten plaatsen en verwachten dat die vol zit. Zo werkt dat natuurlijk niet. Dus dan moet je ook van tevoren bedenken, oké, ik ga daar naartoe werken. Maar ook wel een maand van tevoren. Dan ga ik echt nog niet elke keer zeggen, hey, je kan je nu inschrijven voor die eindsprint. Maar... dan ga je alvast berichten plaatsen die een beetje in lijn zijn met dat doel wat je uiteindelijk wil bereiken. Maar ja, zover vooruitkijken, dat doen heel veel ondernemers niet.
Nee, dan denk je, oh shit, mijn evenement is over 2 weken.
Ja, en die zijn soms al lang blij dat ze een beetje inspiratie vinden. Want dat is natuurlijk ook nog iets waar vaak, wat ze vaak lastig vinden. Van, ja, waar ga ik nu weer eens over hebben? En zitten mensen daar wel op te wachten?
Ja,
en...
dat heel erg. Ik post zelf ook wel veel dingen op Instagram en ik krijg hele positieve reacties. Ja. Maar toch heb ik soms in mijn hoofd die stem die zegt van... ja, maar wie zit hier nou op te wachten? Waarom ga jij nou weer van alles en nog wat over je dag delen? Wat maakt het nou weer uit? Iedereen leeft toch gewoon zijn leven? En hoe zou jij daarmee omgaan?
Nou ja, ik vind het juist wel grappig dat jij deelt inderdaad best wel persoonlijk. Ook vaak inderdaad over je dag, maar ook over je mening. Over allerlei onderwerpen die je interessant vindt. Maar laatst was jij op wandelvakantie. En dan vond ik het superleuk om jouw wandelavonturen daar te lezen. En dan kunnen mensen denken, ja, maar dat is wel heel, heel persoonlijk. Zitten mensen erop te wachten? Ik denk, ik vind het gaaf dat je dat doet. Ik vind het leuk om dat soort verhalen te lezen.
Ja.
Ik denk dat juist ook volgers, of je nou ondernemer bent of niet, maar jouw volgers zijn niet voor niks aangehaakt. Dus die hoeven niet alleen maar droge kost of een paar tips. Weet je, dat vinden ze juist, ze willen vaak gewoon verhalen lezen van andere mensen. Wat ze zelf misschien ook hadden mee kunnen maken. Dus ik denk juist dat persoonlijk dat het heel goed werkt. Ik ben niet zo van, je moet maar al je problemen en gedoe en persoonlijke shit op Instagram of op LinkedIn of waar dan ook delen. Ik zit daar zelf niet op te wachten om het te delen, heel eerlijk gezegd. Dus bij mij krijg je ook heus wel een beetje een gecensureerde versie, zeg maar. Maar ja, ik denk wel dat die persoonlijke inslag maakt. Dat mensen je gaan volgen en dat ze je blijven volgen. Ja, en dat ze ook er iets mee gaan doen.
Ja, want als je alleen maar zegt, ik verkoop dit, ik verkoop dit, ik verkoop dit. Ja, ja, waarom gaan mensen je dan volgen, dan zou ik je heel snel ontvolgen, zeg maar, als je dat twee weken lang elke dag doet.
Ja, je ziet heel vaak nog dat stramien van probleem, zeg maar. Herken je dit?
Ja.
Wij doen dat. En als je dit nodig hebt, bel me. En dan staat er ook nog een telefoonnummer en een mailadres onder. Ja, dat werkt. Dat werkte misschien 5 of 10 jaar geleden, maar dat werkt gewoon helemaal niet meer. Dus nee, nu is het meer, je vertelt een verhaaltje. Ik hoop dat mensen zich geamuseerd hebben als ze het gelezen hebben. En soms staat er onderaan nog een soort call to action van, hey, ik heb ook nog een eindsprint of ik organiseer een training of je kan in mijn programma instappen. Mm-hmm. Dat is dan niet een soort storende boodschap, een soort reclameboodschap die door het hele bericht zit. Maar ja, ik hoop dat ik ze bij het eerste deel van het bericht al een beetje geïnspireerd heb. Of dat mensen denken dat ze even moesten glimlachen. En als ze daarna nog iets willen, dan komt die call to action ook wel. Maar ik ga dan niet elke keer mijn telefoonnummer eronder zetten, want ik heb mijn contactgegevens ingevuld. Dus als ze me willen bereiken, dan vinden ze me wel, precies, weet je wel. Dan,
ja.
Dus ja, dat. En dan denk ik dat het juist leuk is om een beetje. Ik merk zelf tenminste dat hoe persoonlijker, hoe meer bereik een bericht krijgt, omdat mensen zich daarin herkennen. En dan gaan ze op reageren natuurlijk.
Ja, en zet jij ook vaak persoonlijke berichten op LinkedIn?
Ja, maar persoonlijk inderdaad wel enigszins gecensureerd. Dus ik deel geen persoonlijk gedoe in mijn leven of zo. Weet je wel, dat hou ik gewoon. Dat deel ik wel met mijn vriendinnen.
En ruzietjes.
Precies, ja. Ja. En ook nog wel eens, zeg maar, ik heb in het verleden echt wel eens een paar grote missers gemaakt. Op zo'n moment heb ik echt geen zin om die met de wereld te delen. Dan wil ik gewoon in een hoekje gaan zitten huilen. En dan hoeft de rest daar eigenlijk maar. Grappig genoeg heb je vaak een paar jaar later denk je eraan terug. En denk je, ja, ik heb er misschien toch wel wat aan gehad. Of ik heb er wat van geleerd. Of ik heb in een heel duur coachingstraject gezeten. Wat helemaal niks. Uiteindelijk, ik had te weinig onderzoek gedaan. Ik vind ook dat zij, zeg maar, te weinig. Nou ja, niet per se had een goed beeld had gegeven van wat het zou worden. Dus het was een beetje verkeerde verwachtingen van misschien van allebei de kanten. En het kostte ook nog eens heel veel geld. Nou, daar heb ik toen echt wel een soort van wakker gelegen van wat een miskoop dat was. En achteraf dacht ik, ja, het heeft me ook wel laten inzien van, ik wil zo niet met mijn klanten omgaan. Ik zou ook niet willen dat iemand zo ontevreden bij mij uit een traject kwam. Weet je wel, ik had al. Ik zou gewoon op een gegeven moment zeggen, joh, dit wordt hem niet. Hier is je geld terug, ook al is een bak met geld. Dan, ik heb liever alleen maar tevreden klanten. Dus ik geef nu ook altijd een niet goed geld terug garantie. Dus als ik aan de slag ga met iemand, en dat zijn dan trajecten van een maand of 4. Ja, heb ik altijd een maand niet goed geld terug garantie. Als we in de eerste maand erachter komen dat het niet klikt of dat het niet voor je werkt. Joh, dan geef ik liever je geld terug. En dan ben ik er een paar uur aan kwijt geweest. Dat is dan jammer, maar dan heb ik wel iemand die misschien niet een tevreden klant is, maar wel met een goed gevoel gaat stoppen.
Precies,
dan,
zeg maar. Iemand ook niet met zo'n slecht gevoel achterlaten, zodat jij je geld
plus kan. Dat zij misschien ook weer van alles over me gaan vertellen. Wat is ook vaak hele slechte reclame natuurlijk.
Ja, zeker. Dat is toch het belangrijkste om eens uiteindelijk over je praten.
Ja, dus achteraf kan ik van zo'n misser, maar dit is jaren geleden inmiddels. Achteraf moet ik er een beetje, nog steeds niet helemaal op lachen, maar denk ik wel van ik heb wel ontdekt hoe ik het niet wil. En dat is misschien ook wel waardevol. En joh, precies, zoiets neem je weer mee. En uiteindelijk. Dus ik ben wel. Ik probeer wel altijd een beetje persoonlijke ervaringen te delen. Maar vooral om het herkenbaar te maken.
Ja.
En weet je ook, ik deel ook niet heel veel over, weet ik, familie of vrienden of over mijn vriend of zo, weet je wel. Dat heel af en toe komt iets in een verhaal voor.
Ja.
Maar dat dus het is wel meer. Anderen hebben niet erom gevraagd, zeg maar. Dus vandaar dat
misschien
ik.
Misschien willen zij helemaal niet dat.
Nee, daarom. Dus dat. Dus ik deel ook wel ervaringen van klanten, maar dan niet herkenbaar. Dus niet die en die zei dat en dat. Of weet je, dat hoor ik ook nog wel eens. Maar of dat is, dat lees ik wel eens. En dat kan hoor, dat is prima. Maar dan moet je even toestemming vragen. Maar ik denk als een van mijn klanten een bepaalde vraag heeft of ergens tegenaan loopt, dan. Dan hebben 10 andere ondernemers ook diezelfde vragen wel. Dus precies, ik hoef het niet per se over die ene persoon te hebben.
Ja.
Om hier wel een soort algemeen beeld, zeg maar,
over te
scheppen.
Iedereen waar het
zijn. Precies. Ja. Ik heb wel eens dat klanten zeggen van, ja, ik herken mezelf erin. En ik denk, ja, en jij en 10 anderen waarschijnlijk. Ja. Maar goed, dan denken ze dat het over hun gaat. En ja. Dan denk ik, ja, maar jouw verhaal betekent maar dat we zo uniek zijn. Maar dat is helemaal niet zo. We lopen allemaal tegen dezelfde dingen aan, inderdaad.
We denken allemaal dat de wereld om ons draait.
Ja, ook dat, ook dat. En we denken allemaal dat we uniek zijn in alle problemen die we voor onszelf opwerpen. En alle dingen waar we tegenaan lopen en zo. Maar ik heb wel gemerkt dat toch heel veel dingen heel universeel zijn en heel veel gevoelens en dingen die we moeilijk vinden en onzekerheden en zo, dat toch bijna iedereen daar wel last van blijkt te hebben.
Ja, precies. Ja, en ik zit nog even terugkomend tot dat stukje van persoonlijke verhalen delen op Instagram, maar niet al je shit op Instagram dumpen. En ik zie dat soms een beetje als je emoties dan zeg maar, ja, even dumpen op Instagram. Dat, ja. Of LinkedIn of Facebook, waar je dan ook je verhalen deelt. Dat wil ik ook helemaal niet. Want dat helpt. Ik vraag mezelf ook altijd af van, ja, wat wil ik nou overbrengen aan de mensen met wie ik dit deel? Welke boodschap wil ik ze meegeven? Ja. En, ja,
waar hebben ze ook wat aan?
Hebben ze hier wat aan dat ik ga zeggen wat er allemaal misgaat met mijn leven? Maar aan de andere kant wil ik wel weer een realistisch beeld geven van mijn leven. Dus ik heb vroeger wel eens gehad dat ik dan op Instagram ging kijken en dan zag ik allemaal mensen die op vakantie waren en die aan het feesten waren en die een superleven hadden. En dan zat ik soms gewoon een beetje op de bank te chillen en dat was prima. Maar dan zag ik dat op Instagram en dan dacht ik ineens van, oh ja, wat doe ik nou met mijn leven? En
had jij ook het gevoel dat je dat leven moest gaan leiden?
Ja, en dan had ik ineens hele erge FOMO. Dus ik had ook wel een soort behoefte eraan dat mensen wat realistischer waren over hun leven en niet alleen maar de hoogtepunten van hun leven delen. Dus ik zit daar soms ook wel over na te denken van, ja, ga ik nou alleen maar de hele leuke dingen delen uit mijn leven? Of ga ik ook de minder leuke dingen delen? Of hoe ga ik dat insteken? Want ik hoor soms ook wel van mensen van, die me volgen van, oh ja, je hebt zo'n leuk leven en het lijkt altijd makkelijk te gaan bij jou. En dan denk ik ook, ja, dat is gewoon helemaal niet waar. Ik heb ook zo mijn struggles en mijn uitdagingen en dat soort dingen en zo. Dus ik zit daar soms ook wel over na te denken van, hoe ga ik dat delen zonder dat het echt te emotioneel en te persoonlijk wordt?
Ja, het is ook wel een beetje, best wel een lastige balans, denk ik inderdaad. Ik denk sowieso dat iedereen zich moet beseffen, voor zover dat dan niet doet, dat iedereen een soort beste versie van zichzelf op social media plaatst. En voor een deel denk ik ook dat juist het leuke om iemand te volgen met wie het zo goed gaat, of die leuke dingen onderneemt, of dat is ook omdat je een beetje al een soort, nou ja, soms misschien daar naartoe wil groeien. Dat je denkt van, hé, zo'n leven wil ik ook. Als ik, ik heb vroeger best wel veel gereisd en soms gaat het nog een beetje kriebelen. Dan vind ik het heerlijk om bij andere reisverhalen te lezen bijvoorbeeld. Niet dat ik dan dat gevoel geeft alsof ik zelf op reis ben, maar het wel even met je gedachten ben weer even zo op een eigen reis bijvoorbeeld.
Ja,
of even kijken, waar wil ik nu naartoe met mijn antwoord? Ja, wat ook met die balans misschien te maken heeft, dat je kan zeg maar al je ellende op je socials gooien en een soort van dag tot dag verslag van, nou, vandaag voel ik me rot en dan moet ik dat vertellen en morgen voel ik me heel goed en dan moet ik dat vertellen. Weet je, het hoeft niet een soort, het is niet een soort live dagboek of zo wat je bij moet houden. Dus ik denk dat je daar wel een beetje balans. Ik denk dat mensen liever ook gewoon wel vooral leuke dingen willen lezen. En vaak dingen die gebeurd zijn of die niet zo goed gingen of zo, die zou je meer als een soort les kunnen brengen. Weet je, dus als mensen er iets van kunnen leren, vinden ze het ook best wel leuk om over jouw missers te lezen bijvoorbeeld. Maar ik zie ook wel eens ondernemers die heel erg dan al hun onzekerheden en al hun alles wat niet zo goed gaat. En met name eigenlijk misschien is dat als je dan, ja, al je onzekerheden, ik denk als ondernemer, dat is ook een beetje mijn doelgroep. Dus het geldt als je gewoon meer particulier, zeg maar, post op social media, is het ook wel weer anders. Dan deel je misschien ook meer voor je vrienden en je familie bijvoorbeeld. Maar ondernemers die heel veel negativiteit delen, ik denk niet dat mensen daar graag mee willen samenwerken. Dus je moet wel jezelf zijn, maar PR-technisch is het denk ik niet zo handig om zo'n plaatje van jezelf te schetsen. Uiteindelijk denk ik dat je toch moet nadenken van, wat willen mijn klanten van mij zien? Kijk, als ik een misser deel van 5 jaar geleden die me heel veel geld heeft gekost, daar kunnen nu misschien mensen van leren van, doe even iets meer onderzoek voordat je 5000 euro gaat investeren. Mm. Want ik was toen een soort van, oh wauw, dat wil ik, hup. En ik heb nog echt soort mijn best gedaan om in dat programma te komen. Ik had even gewoon die oogkleppen af moeten doen. En eerst even moeten bedenken, is dit precies wat ik wil? Is dit wat ik nodig heb? Maar, nou goed, ik ben daar soort wel te blind in. Dus dat kan nu misschien voor anderen een les zijn van, als je 5000 euro wil investeren, mag hè. Dus, ik vind het helemaal op zich, nu vind ik het helemaal niet meer zo'n gek bedrag, maar bedenk wel even, waar ga je het in investeren? En ga je inderdaad heel snel dat terugverdienen? Is dat realistisch wat er beloofd wordt? Dus mijn misser van toen, daar kan ik nu misschien een les voor anderen laten zijn.
En dan komt te kijken of het wel bij jou past. Want misschien kan je in theorie wel die 5000 euro terugverdienen. Maar ja, als dat met een activiteit is dat jou totaal niet ligt. Of waar je gewoon niet
coach waar je misschien bent. Ja, of een coach waar je helemaal eigenlijk niet een klik mee hebt. Weet je, een soort...
Kan die met anderen misschien hele mooie resultaten geboekt hebben. Maar ja, de vraag is het dan of dat met jou ook lukt.
Ja, precies. Dus als je altijd maar negativiteit delen. Weet je, wat ik ook wel, waar ik me een beetje aan stoor, is dat heel veel, met name online business coaches of een beetje die in die hoek zitten, dat het ook vaak lijkt of je iets heel ergs meegemaakt moet hebben in je leven. Weet je, er zit altijd of een moeilijke jeugd, of een erge ziekte, of een... weet ik veel, ouders die vroeger overleden zijn, of jong alleenstaande moeder geworden. Er lijkt altijd zo'n soort dramatisch live event nodig te zijn om dan later heel veel succes te hebben. Maar dat is niet per se nodig, weet je wel. Dus dat kan nog wel eens de indruk wekken van, oh, ik moet nu ook een moeilijk iets delen.
Als mij het makkelijk afgaat allemaal,
dan
ik het niet
klopt
waard
het niet of zo. Ja. Of dan gaat het niet lukken, of dan kan ik niet succesvol worden.
Want mijn leven heeft niet genoeg diepgang, want ik heb dat niet meegemaakt.
Dan heb ik geen verhaal te vertellen. Ja, dat is helemaal niet waar. Elke ondernemer heeft elk mens heeft gewoon een goed verhaal te vertellen. Mm-hmm. Maar het betekent niet, weet je, ik heb wel eens ook weer jaren geleden in zo'n, ook bij een of andere evenement gezeten. En toen gingen mediteren. Dat was al niet helemaal wat voor mij. Maar die hele groep waren allemaal vrouwen dan toevallig. Bijna iedereen had daar heel veel issues die al in het eerste rondje mediteren allemaal een groot tranen dan. Ik zat daar echt zo. Ja, ik heb een hele leuke jeugd gehad. Ik heb hele fijne ouders. Ik had een heel gezellig gezin, weet je. Ik heb helemaal geen moeder-issues. Ik zat daar een beetje... Oké, het is een ander groepje, weet je. Maar dan kan je ook wel... Dit is ook weer lang geleden. Dus toen zat ik iets anders nog misschien in de wedstrijd. Maar toen dacht ik, wat heb ik nou... weet je, dan kan je echt wel denken van... Oh, ja, ik heb helemaal niks te vertellen. Ik heb niks meegemaakt. En als je niks moeilijks hebt meegemaakt, kan je dan wel groeien. En dat is onzin. Dat is helemaal niet nodig.
Het is wel lekker toch, als je hoort dat iedereen om je heen allemaal shit heeft meegemaakt.
Ja, nu denk ik. Nou, ik ben blij dat ik wel aardig door mijn jeugd gefietst ben, inderdaad. Ja.
Gelukkig heb je niks te vertellen.
En misschien, wat ik later ook wel besefte, is dat natuurlijk heb ik ook dingen meegemaakt. En het was ook heus niet altijd fantastisch, maar ik heb het wel achter me gelaten. Weet je wel, dat speelt niet meer zo door nu in mijn leven. Precies. Waardoor het zo'n grote invloed heeft dat ik... Dat ik het nodig vind om daarover te gaan posten of zo.
Ik wou net zeggen, ik denk dat mensen zich ook heel vaak vasthouden aan het verhaal van ja, vroeger is mij dit overkomen. En dan zijn ze misschien 20 jaar verder. En dan zitten ze nog steeds met dat probleem van hun jeugd. En dan herhalen ze dat verhaal in hun hoofd. En zo hou je het voor jezelf ook heel erg levend. Want, ik heb ook al minder leuke dingen meegemaakt in mijn leven. Maar ik ben er echt niet vandaag de dag nog steeds mee bezig van... Dit is me allemaal overkomen.
Dan blijft het zo'n last in de rest van je leven inderdaad. Ja, en ik denk dat het je dan heel erg tegen gaat houden in bepaalde dingen.
Ja,
je kan je moeder ook altijd wel de schuld geven van alles wat er niet goed is gegaan. Maar ergens moet je besluiten, ik ben volwassen en ik ga nu ervoor kiezen om mijn eigen keuzes te maken. En
ja, precies. Je moeder trekt niet meer aan de touwtjes.
Nee, precies. Nee, dat hoeft niet meer. Hè. Dat doet ze wel als je dat toelaat.
Ja.
Maar dat is misschien ook inderdaad dan wel een verschil. Dat ik ook gewoon dacht, ik heb wel dingen meegemaakt. Maar dat heb ik allemaal ver achter me gelaten. En ik ben meer van de leuke dingen onthouden dan de slechte dingen onthouden.
Dus denk ik ook een stukje verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Nou ja, dat is ook wel weer inderdaad misschien terug naar die ondernemers. Dat jouw eerste vraag was van hoe doe je dat aan nieuwe klanten komen? Ja, dat is ook die verantwoordelijkheid pakken daarvoor. Gewoon zelf de touwtjes in handen nemen inderdaad. En niet je te veel laten weerhouden door onzekerheden. En door, wat zullen ze wel van me vinden? En straks vinden ze me een drammer. En straks vinden ze me een opdringerige verkoper. Ik hoor ondernemers zeggen, maar ik wil niet zo'n verkoper zijn. Ja, je bent ondernemer, je moet verkoper zijn. Want anders heb je gewoon een dure hobby die heel veel tijd kost.
Ja.
Ja, dat is ook een beetje zonde. Kan je beter gewoon wat anders gaan doen. Maar
Ja. Ja, en ik zat ook te denken, je zei net ook van ja, we zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Dus alle succesvolle ondernemers, die hebben precies dezelfde stappen moeten maken als die jij zal moeten maken. En die hebben precies die emoties ook ervaren die jij nu ervaart.
Ja, precies.
Dus ja, die zijn ook daar doorheen gegaan door die weerstand. En dat ze denken, ja, dit wil ik niet en zo. Dus ik denk ook dat het heel goed is om je te beseffen dat dat erbij hoort als je dat gaat doen. Dat er bepaalde gedachten in je opkomen, bepaalde emoties. En dat je daar gewoon maar mee moet dealen. Dat heeft iedereen die verkoopt. Het is niet, ik denk dat er niemand is die begonnen is met verkopen en die dacht, nou, dit is leuk en dit is makkelijk. En,
nee, er zijn misschien een paar mensen ooit in de geschiedenis geweest die het gat in de markt hadden gevonden en die een uitvinding hebben gedaan waar ze gelijk heel rijk mee geworden zijn.
Ja.
Maar die zijn denk ik wel op een paar handen te tellen. De meeste ondernemers die heel succesvol zijn, en dat vergeten we nog wel eens. Je ziet nu al die glimmende plaatjes op hun socials. En gouden bergen. En het gaat allemaal fantastisch. En de miljoenen stromen binnen en ze worden onverslapend rijk. Nou, ik geloof daar gewoon niet in. Die hebben ook een moment gehad dat ze moesten beginnen. En die moesten ook een keer aan hun eerste klant komen. En die hebben waarschijnlijk ook al die onzekerheden gehad. En ik ben daar echt wel van overtuigd dat als je nu heel succesvol bent, heb je ergens in het verleden gewoon ook heel hard moeten werken. Ja. Heb je gewoon heel veel uren moeten maken. Heb je gewoon misschien wel rotklussen aan moeten nemen. Alleen het verschil is met die hele succesvolle ondernemers en degene die dat nog niet zo zijn, is ze hebben wel ervoor gekozen om gewoon wel die dingen te doen. Dus die eerste klant opbellen is natuurlijk doodeng. Je eerste offerte maken is misschien best wel spannend. En is heel makkelijk om daarna te denken, ja, ik ga ze niet nabellen, want ze hebben mijn nummer toch. Maar je weet dat je gewoon de grote stapel verdwijnt. Dus die hebben er wel voor gekozen om die offertes na te bellen. Of die hebben er wel voor gekozen om gewoon heel veel zichtbaar te zijn op LinkedIn. Of op andere manieren. Of heel veel te gaan netwerken. Weet je, die hebben gewoon dingen gedaan die ze misschien wel een beetje spannend vonden aan het begin. Maar ze hebben gedacht, nou, ik ga het gewoon doen. En vervolgens hebben ze ontdekt dat het helemaal niet zo spannend is. Dat je eigenlijk vooral alleen maar leuke reacties krijgt van mensen als je zichtbaar wordt. En dat het uiteindelijk ook wat gaat opleveren.
Ja.
Dat is gewoon de truc. Als jij meer klanten wil, moeten meer mensen weten dat je bestaat. Eigenlijk is het is niks meer dan dat.
Ja, dus het klinkt eigenlijk best wel simpel. Ja. Van ja, kom in actie. Ga gewoon die stappen ondernemen. Ja. Ga zichtbaar zijn. Of het nou op social media is, op netwerk events. Of ga mensen opbellen. Ja. En ga gewoon die dingen doen eigenlijk.
Het is ook geen rocket science wat ik verkoop hoor.
Nee,
dat is wel goed samengevat. Ik denk dat wel een stap nog ontbreekt die eigenlijk vaak vergeten wordt. Je hebt in de marketing no like trust. Daar heeft iedereen vast wel eens van gehoord. Mensen moeten je eerst kennen. Ze moeten je een beetje leuk vinden. Je moet een beetje gunfactor krijgen. En ze moeten je gaan vertrouwen voordat ze bij je gaan kopen. Nou, die stappen, die fases worden doorlopen. Ik denk dat daar nog één fase en één stap ontbreekt. Dat is namelijk dat je gewoon af en toe een aanbod moet doen. Dat jij naar jouw klant toe moet gaan in plaats van achteroverleunen en wachten tot ze je leuk vinden en je vertrouwen.
Mm.
Want mensen zijn niet zo met jou bezig. Vroeger ging dat echt wel makkelijker, daar ben ik wel van overtuigd. Toen was de wereld nog wat kleiner. Maar nu is er zoveel aanbod. Mensen krijgen zoveel informatie op een dag dat uiteindelijk moet jij vaak wel die laatste stap naar die klant toe zetten. Dus als jij een offerte hebt gemaakt, kan je zitten wachten tot ze jou terugbellen. 9 van de 10 keer doen ze dat niet.
Mm-hmm.
Als jij zelf ze gaat bellen, dan moeten ze op dat moment een beetje een keuze gaan maken. Van, nou, vind ik het wel interessant, wil ik er nog een keer over praten?
Ja.
Of zeg ik gewoon keihard nee. En als je nee hebt, is dat ook prima. Dan weet je gewoon, dit traject is nu even afgesloten, op naar de volgende. Maar anders blijft het maar zo'n los eindje wat ook maar in je hoofd blijft malen, zeg maar.
Doorsudderen en dan weet je ook niet van, wil ze nou wel of niet? En waarom wel of waarom niet?
Ik kan je heel onzeker van worden, want ik heb nog steeds niks gehoord van die offerte. En ik hoor al die gedachten al bij sommige ondernemers. Ja, ze vinden het vast niks. En dat binnen de kortste keren vind je jezelf een flutondernemer. Als je even die gedachten de vrije loop laat, zeg maar.
Uh-huh.
Terwijl vaak als je dan zo'n offerte na gaat bellen, dan zeggen ze, oh, wat leuk dat je belt. Nou, hartstikke goed. Soms zeggen, ik moet er nog even over nadenken. Of, weet je, dan kan je ook het gesprek weer openen van, goh, waar moet je nog over nadenken? Wat kan ik je nog vertellen om de keuze makkelijker te maken?
Het is ook weer een contactmoment om misschien dat iemand die offerte gekregen en die dacht, nou, ik laat hem even liggen en het komt wel. En ik merk zelf dat ik heel vaak geïnspireerd ben door allemaal verschillende dingen. En dan ga ik allemaal mailtjes sturen en dingen aanvragen. En dan krijg ik 20 mails in mijn mailbox. En uiteindelijk doe ik er helemaal niks meer mee.
Nee, die liggen er maar. En heel vaak vragen mensen inderdaad bijvoorbeeld meerdere offertes op. grote kans als jij gaat bellen dat jij de enige bent die de offertes nabelt. Want dit is iets wat heel algemeen niet gedaan wordt, zeg maar.
Precies.
En degene die belt, dat is toch dan vaak degene die weer even onder de aandacht is. En de kans is heel groot dat ze dan voor jou kiezen.
Ja, en ik merk ook vaak als ik dit soort aanvragen doe en dan kan het product nog zo leuk zijn. Maar ja, als ik geen mail terugkrijg bijvoorbeeld, of soms krijg ik halve informatie terug of zo. Ja, dan ben ik gewoon al afgeknapt voordat er überhaupt wat begonnen is. Of ik kan mensen niet bereiken of ze nemen niet genoeg initiatief om wat te doen. Dus ik denk inderdaad dat je misschien als ondernemer kan denken van dan ben ik opdringerig als ik ze nu ga bellen. Ja. Maar ja, je kan mensen er ook een dienst mee doen. Want ze hebben niet voor niks van jou een offerte opgevraagd. Ze zijn niet voor niks met jou in contact gekomen. Dus ja, er is wel een behoefte. En ik denk dat je mensen er juist een gunst mee kan doen. Als je het op de juiste manier doet natuurlijk.
Absoluut, ja. Als jij gewoon gelooft in je product, als jij weet van wat ik te bieden heb, daar zitten mensen echt op te wachten. Ja, doe je klant dan een plezier, weet je. En gaat zelfs nog verder dan dat, hè? Want een offerte aanvragen, dat is al een actieve handeling van jouw toekomstige klant. Maar je kan ook denken aan, als je vaak zichtbaar bent op social media, misschien zijn er wel mensen die op al jouw berichten reageren. Nou, dan kan het best wel eens de moeite waard zijn om diegene eens een privébericht te sturen. Van joh, ik zie dat je overal op reageert. Herken je erin? Of kan ik je misschien ergens mee helpen? Weet je wel, dan open je ook alweer het gesprek. Of ik had een klant, die ken ik dan van een netwerk waar ik lid van ben. En daar mag elke week mag iedereen naar een pitch doen. En die zei, dan doe ik een pitch. En dan zie ik echt mensen knikken van, dat ze het heel herkenbaar vinden en zo. Maar ze schrijven zich niet in voor, weet ik wel, een workshop of een programma of iets. Maar zeg maar, ben je naar diegene toegegaan waar je die herkenning zag, weet je wel? Want die hoort 20 andere pitches en die is misschien al lang weer met iets anders bezig. Mm-hmm. Dus misschien moet je dan na afloop even naar diegene toe gaan en ga gewoon even in gesprek. Uiteindelijk is dat ook een klant geworden van haar. Maar daar moet je wel zelf dan eventjes voor dat initiatief nemen.
Ja.
En dat vinden mensen vaak ook heel fijn dat je dat doet. En dat vinden ze helemaal niet opdringerig.
Nee, precies. Want ze zien jou op een podium staan en ze horen je verhaal. En ze denken van, dit past echt precies bij mij. Maar
daarna horen ze nog tig verhalen inderdaad. Ja. Dan zijn ze het alweer vergeten.
En waarschijnlijk heb je ook niet op een podium je sales pitch gedaan. Dus ze weten misschien helemaal niet wat ze nu verder met jou kunnen. Ja. Die denken misschien van, leuk verhaal. Ja, ik herken me erin. Ja, oké. En wat? Dus
dat, ik denk dat die laatste stap van echt die dat aanbod doen en die laatste actie ondernemen. Ik denk dat dat het grote verschil gaat maken. Ja. Ook wat ik zelf, weet daar echt pas eigenlijk een paar jaar geleden mee begonnen, is heel actief ook gewoon mensen benaderen. Dus ik begon toen een mastermind groep. Ik dacht, dan kan ik wel weer tig berichten op LinkedIn gaan zetten. Daar zullen misschien wel wat mensen op afkomen. Maar ik wil gewoon de eerste groep vullen. En ik ga gewoon in mijn netwerk kijken, wie vind ik daarvoor geschikt? Voor wie denk ik dat het echt heel waardevol kan zijn? Ja, die ben ik gewoon gaan bellen. En daar had ik zo de eerste 5 deelnemers. Die heb ik gewoon allemaal persoonlijk gevraagd. Mm. En gewoon ook gebeld. Joh, ik ga wat nieuws doen. Vind je het goed als ik het even tegen je aanhoud? Nou, dan zei ze allemaal, tuurlijk. En dan zei ik aan het eind, wat vind je ervan? En als ze dan zeiden, hartstikke leuk. Dan zei ik, is het wat voor je? Ja, dan kan je denken, maar dat klinkt wel een beetje als zo'n soort fuik waar je iemand in. Maar het is echt gewoon met de beste bedoelingen. Ik denk dat het een goed product is. Ik denk dat ik mensen ken die daar wat aan zouden kunnen hebben. Waarom zou ik niet dan dat aanbieden? En een beetje bescheiden gaan zitten wachten tot ze een keer op mij reageren.
Ja, dan neem je hun misschien ook een hele mooie kans.
Precies, ja. Dus ik ben dat eigenlijk, daarvoor denk ik dat ook al wel iets meer. Maar echt dat persoonlijk benaderen en ook gewoon het contact houden. Dus als iemand zegt, joh, ik heb nu geen interesse, maar misschien in de toekomst. Mm-hmm. Zeg ik, joh, zal ik je over een paar maanden nog eens bellen? En dan maak ik wel even een aantekening en ik vergeet dat niet. Weet je, dan ga ik ze ook gewoon wel terugbellen. En soms duurt het heel lang. Ik heb wel eens met klanten dat ik daar echt wel soms een jaar mee bezig ben voordat ze klant worden. Mm-hmm. Omdat ze moeten erover nadenken. Of er is iets waardoor ze even, komt het niet uit. Of misschien een verhuizing. Of ze zijn net een bedrijf aan het starten. En dan zeggen ze, het is nu nog niet de goede tijd. Dan kan ik op dat moment dat horen als een nee. Of ik kan denken, over een jaar ben je bedrijf misschien wat verder aan. Heb je het ontwikkeld. Misschien is de tijd er dan wel rijp voor. Ja, dan kan ik nog eens een keer contact met ze opnemen.
Ja.
En dan lukt het vaak wel. En dat dus. Ja, dus dat is inderdaad ook een tip om niet op te geven. Niet pas als ze dat, ik heb het, zeg het ook wel eens letterlijk hoor. Want dan zeg je, joh, zal ik over een paar maanden zeggen? Nee hoor, dat is goed. En dan zeg ik, of ja, ik stop pas met bellen als jij echt zegt, joh, ik wil niet meer dat je me belt. Ja. Als je me echt zat bent, dan stop ik met bellen. Maar zolang je de deur open houdt, met nou, misschien over een tijdje, ja, dan blijf ik het gewoon proberen.
Ja.
En ik vat ook een nee niet echt heel persoonlijk op. Weet je, dan is waarschijnlijk de tijd niet rijp of zij zijn er niet klaar voor of ze hebben er het budget niet voor. Maar ik hoor dat nooit als ik vind dat je echt een heel slecht product hebt. Mm-hmm. Want nou ja, als je niet in je eigen product gelooft, weet je, dat is denk ik vooral belangrijk. Ja, wat je doet, doe dat ook met overtuiging. Als je denkt, ja, ik weet niet zo goed of ik hier wel goed genoeg in ben. Nou, dan wordt het een stuk lastiger om het te verkopen.
Ja.
Want dan word je namelijk ook bevestigd als iemand dan nee zegt. Dan kan je ook horen, ja, zie je, ze vinden een product niet goed. Zie je, ik ben niet goed genoeg. Binnen de kortste keren kom je weer bij, ik ben een flutondernemer, bij die gedachte.
Ja, dus en denk je dat dat echt aan het product zou kunnen liggen, dat je niet achter je product staat? Of zou dat ook aan een stukje mindset kunnen liggen, dat je zelf belemmerende overtuigingen hebt en misschien wel heel gepassioneerd bent over je product, maar nog onzeker kan zijn in de sales?
Ja, ik denk dat het grotendeels daaraan ligt. Want je hoeft... Jouw product hoeft niet perfect te zijn. Ik zeg altijd, als jij maar... Als je een dienstverlener bent, als je een product hebt, moet je product gewoon heel erg goed zijn. Of het is een flutproduct qua kwaliteit, dan moet het heel goedkoop zijn. Er zijn er vast ook mensen die het willen kopen. Maar laten we het even hebben over... Als jij een dienstverlener bent of een kennisondernemer, dus jij verkoopt eigenlijk jouw kennis. Jij hoeft maar 10% meer te weten dan jouw klant. En jij kan die klant al 10% vooruit helpen. Van waar jij misschien een jaar geleden stond naar waar je nu stond. In die tijd leer jij ook weer bij. Word je ook weer beter. Ontwikkel je jezelf. Dus dan weet je misschien 20% meer. Dus dan kan jij die klant ook weer meenemen daarin. Dus meestal, ik ken weinig ondernemers die een bedrijf beginnen met iets waar ze niet zo heel goed in zijn. Ze hebben altijd, bijvoorbeeld in loondienst hebben ze dit gedaan. Of ze hebben opleidingen gedaan van iets waarvan ze denken, nou, dit vind ik gewoon heel leuk om dit te gaan verkopen. Dus over het algemeen zijn ze nou, eigenlijk altijd goed genoeg om zichzelf te verkopen. Of om hun aanbod te verkopen. Maar dan gaat inderdaad die mindset van, ben ik wel goed genoeg? En je laat het beïnvloeden door al die ondernemers die je op Instagram ziet met al die glimmende plaatjes. En 10 keer per jaar op vakantie en een huis op Bali en weet ik veel. Weet je, daar kan je heel erg door laten.
Leven, ja.
Super succesvol, ja.
Ja, precies. En dat bedoelde ik ook. Ja, het is soms lastig om alleen maar de leuke dingen op Instagram te willen delen. Want het kan ook een, of op welke social media dan ook. Want het kan een heel vertekend beeld geven van het leven.
Maar ik denk dat je vooral moet beseffen, als jij dus inderdaad zo... daardoor laat afleiden van, oh, maar die anderen die zijn veel beter dan ik.
Precies.
Die hebben waarschijnlijk ook hele andere klanten dan jij. Of die vragen veel hogere prijzen, waardoor ze weer in een hele andere doelgroep zitten. Dus
of
dat
die
zijn niet...
misschien al 10 jaar bezig.
Ja, met... vaak wel, ja.
Ja, die hebben ook in het begin... Die woonden niet meteen op Bali toen ze begonnen.
Precies, ja.
Zeg maar. Ja.
Nee, dus ik denk dat het goed is om dat dan te beseffen inderdaad. Dat, oké, dit ziet er heel mooi uit. Dit zou je ook best wel kunnen nastreven. Mm-hmm. Maar wees wel een beetje realistisch daarin dat dat niet over een half uur of een half jaar al begint.
Ja.
Dat het gewoon, dat er tijd voor nodig is. Dat je gewoon inderdaad moet beginnen met gewoon kleine stapjes. Ga gewoon uit van je eigen kracht. Als jij een goed product hebt, dan zijn daar ook wel klanten voor. Dan is daar ook een markt voor. Er is geld zat in Nederland, dus denken dat mensen jou niet kunnen betalen, daar geloof ik niet zo in. Er is een groepje mensen die het heel slecht heeft. Er is ook een klein groepje die het veel te goed heeft. Er zit een hele grote groep ertussenin die gewoon een prima leven hebben en die best wel wat kunnen uitgeven. Dus geen geld vind ik echt, dat is over het algemeen geen issue. Dan heb je of je biedt je product op de verkeerde manier aan, dus je moet in je marketing misschien iets anders doen, of je richt je op de verkeerde klanten. Dus dat is niet een issue. Dus dan is het vaak inderdaad, sta jij zelf achter je product en kan jij die zelfverzekerdheid opbrengen om het ook aan de man te gaan brengen, om erover te gaan vertellen. En dat is inderdaad heel vaak mindset en overtuigingen. En dat zouden ze op school eens moeten leren inderdaad.
Ja,
gewoon die zelfverzekerdheid van, en ik was vroeger ook heel verlegen, dus ik had ook graag een lesje zelfverzekerdheid op school gehad. Niemand gelooft dat nu meer als ik dat vertel. Mm-hmm. Maar als kind en als tiener, joh, ik durfde helemaal niks. En ik heb daar echt wel op een gegeven moment bewust voor gekozen. Omdat ik dacht, ik ben niet de persoon die ik eigenlijk zou willen zijn. omdat dat hield me zo erg tegen in wat ik deed, dat ik daar wel echt voor besloten heb van, ja, dit kan zo niet langer. Ik moet gewoon, het moet anders.
Ja.
En dat was hartstikke moeilijk.
Ja, maar, want op school leren ze juist van, tenminste, ik denk dat ze het liefste stille leerlingen hebben, ja, die hun hand opsteken als ze vragen hebben en vooral niet te brutaal zijn. Dus daar had ik het gevoel dat het heel erg afgeleerd werd.
Kinderen die vragen worden overgeslagen.
Precies.
Hoge bomen vangen veel wind. Onze hele taal zit vol met allemaal van dit soort opmerkingen. Ja. Of gezegdes inderdaad. Ja. Je hoofd niet boven het maaiveld.
En ik heb het zelf ook. Ik was vroeger best wel een verlegen kind. En ik ben nu steeds meer aan het oefenen met brutaal zijn. En gewoon vragen wat ik wil. En ik zie dat ik steeds meer voor elkaar krijg op deze manier. En dat het veel leuker is. En dat je mensen er helemaal niet mee tot last bent door dat
precies
te doen.
Precies, ja.
Ja.
Nou ja, dat is het enige gezegde wat dus wel waar is. Brutale mensen hebben de halve wereld.
Ja.
En er is nog een verschil tussen brutaal en respectloos. Ik vind dat kinderen best geleerd mag worden om even je hand op te steken voordat je wat door de klas schreeuwt. Mm-hmm. Lijkt me, sowieso moet ik er niet aan denken om voor de klas te staan. Maar dat lijkt me echt wel een uitdaging. 30 van die koters in het gareel houden. Maar vooral dat zelfvertrouwen, dat is zo. Je hoort nu natuurlijk ook allemaal verhalen over hoeveel druk er ligt op kinderen en op jongeren. En sinds corona is dat blijkbaar veel meer nog duidelijker geworden. Maar als je nou al kinderen wat meer zelfvertrouwen kan leren. En wat als je wat zelfverzekerder door die schooltijd heen komt. En ook leert dat je, waar je dan later ook wat. Ja, daar ga je gewoon, of je nou ondernemer wordt of niet. Maar het is gewoon handig als je wat meer zelfvertrouwen hebt.
Ja.
En ik denk dat het daar veel mensen aan ontbreekt. Omdat we zo opgevoed zijn van, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En dat is zo zonde. En dat zeker als ondernemer helpt dat je niet. Doe maar niet zoals de rest, want dan val je gewoon niet op. Mm-hmm. En jouw brutale concurrent gaat er dan met jouw klanten vandoor.
Inderdaad, ja. En hoe heb jij het zelf aangepakt? Je zei dat je vroeger wat stiller was.
Ja.
En nu, je zei niet brutaler worden, maar.
Nee, dat is wel een grappig verhaal. Want toen ik van de middelbare school afkwam, toen was ik net 17. En toen ben ik een jaar naar Amerika gegaan. Ik heb een jaar high school daar gedaan. En dat was. Eigenlijk paste dat helemaal niet bij mijn karakter van toen. Ik had dat bedacht. Eigenlijk vanaf dat ik in de brugklas zat, gingen al mensen vragen, goh, wat ga je later doen? En toen dacht ik, weet ik veel, ik zit net in de brugklas. Ik moet nog minstens 5 jaar naar school, dus geen idee. Maar ik keek ook in die tijd best wel veel tv en veel van die Amerikaanse series. En ik dacht, ik ga naar Amerika. Leek me fantastisch. Ik zag echt zo'n soort, Beverly Hills 90210, dat was mijn, ik weet niet of jij dat kent, maar dat was toen mijn favoriete programma. En ik zag me helemaal een soort daar leven. Dus ik riep eigenlijk gewoon vanaf de brugklas, ik ga naar Amerika. En toen, een paar jaar later, kwam dat moment steeds dichterbij dat ik klaar zou zijn met school. En toen dacht ik, ik heb nu al jaren geroepen. Nou moet ik eigenlijk ook, maar ik durfde natuurlijk helemaal niet, want ik was veel te verlegen. Mm-hmm. Maar mijn ouders zeiden ook, joh, als jij dat wil, dat vinden we helemaal goed. En ze wilden het zelfs ook nog betalen.
Oh,
en
jee,
ik had echt zoiets, had maar gezegd dat ik niet mocht, weet je wel. Daar hoopte ik eigenlijk meer op.
Ja.
Maar mijn ouders zeiden, nee, we vinden het prima als je gaat. En hartstikke leuk voor je, maar je moet het wel allemaal zelf regelen. Dus toen dacht ik, toen bleken er ook allemaal organisaties te zijn die dat gingen regelen. Dus ik ging naar allemaal van die informatiebijeenkomsten en echt soort met pijn in mijn buik. En uiteindelijk dus me opgegeven voor zo'n programma. En dan moest je ook, 2 keer hadden we een soort voorbereidingsweekend hier in Nederland. En moest ik in mijn eentje met het openbaar vervoer naar Drenthe. Ik woon in Leiden. Ik was nog nooit überhaupt met de bus naar, buiten Leiden geweest, zou ik maar zeggen. Dus in één keer moest ik op mijn 16e in mijn eentje helemaal naar Drenthe met treinen en bussen, in the middle of nowhere. Dus ook echt met een steen in mijn maag deed ik dat allemaal. En mijn moeder die zei jaren later pas, zei ze een jaar voordat dat je weg zou gaan, hadden we echt het idee dat je helemaal niet meer wilde. Toen dacht ik, mam, dat idee had ik ook. maar ze dacht, dan moet je dat gewoon zeggen. Weet je, wij waren niet zo echt van praten over gevoelens of dat soort of over onzekerheden. Dit was, je hebt het toch besloten dat je dat gaat doen. Dus alle steun, weet je wel, zo helemaal, heel goed bedoeld natuurlijk. Maar daar hadden we het gewoon niet over. En pas jaren later zei ze, we hadden het idee dat je eigenlijk helemaal niet meer wilde. Ik zei, dat klopt ook wel. Maar ik had een beetje zo, ik heb dit altijd geroepen en ik was ook best wel koppig. Dus voor mijn gevoel moest ik ook gewoon gaan. Kon ik ook niet meer terugkrabbelen. Mm-hmm. Dus toen ging ik. En ik was nog nooit een week zonder mijn ouders op vakantie geweest.
Dus jij werd echt als kind het diepe ingegooid.
Ja, maar ik dacht ook, ja, joh, Amerika, dat was natuurlijk hartstikke westers. En ik ging daarbij in een gastgezin wonen. En dat was ook een vader, een moeder en twee kinderen. Dus ik had zelf ook een zus. Dus het was ook een beetje zo'n soort vergelijkbaar gezin met zoals bij mij thuis. Dus ik denk, ja, dat doe ik even. En nou, ik heb een heimwee gehad. Echt, het was de eerste maanden was het echt verschrikkelijk. En dat gezin was hartstikke aardig. School vond ik heel leuk daar. En ik werd ook helemaal een beetje, weet je, wordt ook een beetje geleefd in het begin. Want je wordt meegenomen naar allerlei dingen en zo. Maar ik had gewoon wijze heimwee. En ik was echt wel ongelukkig in het begin. En dat heeft wel een paar maanden geduurd. Maar ja, ik had ook het idee dat ik niet terug kon. Want ik had gezegd, ik ga een jaar naar Amerika. En in mijn hoofd kon dat niet. Ja, dan, als je dat eenmaal gezegd had, dan moest je dat doen.
Precies.
Plus dat mijn ouders ook een meisje uit Ecuador in huis hadden gehaald. Dus mijn slaapkamer was ook gewoon letterlijk bezet. Dus in mijn hoofd was er geen enkele oplossing. Behalve dat ik een jaar daar moest blijven. Diep ongelukkig.
Oh jee.
En toen dacht ik op een gegeven moment wel van ja, oké, dit gaat hem niet worden. Nu gaat het jaar echt nog heel lang duren als ik hier een beetje in mijn slaapkamertje ongelukkig ga zitten zijn. En dat gaat gewoon niet werken. Dus ik moet gewoon wat doen. En eigenlijk diep van binnen was ik helemaal niet verlegen. Ik wilde gewoon juist heel... Ik wilde gewoon echt dat leven daar en met school. Er waren allerlei activiteiten op school. En ik had dat helemaal een soort vormen gezien hoe dat eruit ging zien. Maar zo was het helemaal niet toen ik daar was. En toen besloot ik echt van ja, het moet gewoon anders. Dus ik ging ja, veel meer dingen ondernemen. Ik ben toen in het voetbalteam gegaan van de school. En met een toneelstuk heb ik me voor opgegeven. Nou, en daar, ja, schooltoneel hier was best wel... Beetje amateuristisch gebeuren, zeg maar. Maar daar hadden wij op die school gewoon een heel theater. Echt met, nou ja, daar konden honderden mensen in met een podium en een gordijn en weet ik veel wat. Weet je, dat is echt wel... Dat werd echt, alles werd serieus.
Films, ziet.
Precies ja. Hetzelfde, maar alles werd heel serieus daar aangepakt.
Ja.
Dus nou, ik kreeg een rolletje in dat toneelstuk. En ik dacht, ik ga ook allerlei activiteiten doen wat er allemaal aangeboden werd. Weet je, gewoon overal meedoen. En ik vond het in het begin echt super spannend. Maar dat heeft wel ervoor gezorgd dat ik, ja, dat ik echt wel uit mijn schulp kroop. En dat tweede half jaar was gewoon zo leuk. En zo. Ik zie het zelfs op foto's. Hè. Als ik van het begin van het jaar, dan hing ik altijd een beetje bij die twee gastzussen. Ik werd lekker door hun op sleeptouw genomen. En ze hadden allemaal leuke vrienden en vriendinnen. Maar ik zie wel op die foto's dat ik wel zo'n beetje bijhing, zeg maar.
Het was waarschijnlijk niet jouw leven.
Nee, niet. En allemaal hele aardige mensen. Maar niet per se mijn type vrienden, wat ik zelf zou uitkiezen.
Ja.
En als ik dan naar foto's van het eind van het jaar kijk, dan sta ik overal midden. Dus zo'n hele groep met vrienden en een en al lol. En aan het eind van het jaar wilde ik eigenlijk ook helemaal niet naar huis. Want ik had zo naar mijn zin daar. Dat ik vond ook echt erg dat het jaar voorbij was.
Ja.
Dus dat was compleet anders. En daar ben ik wel echt heel anders teruggekomen. En dat heeft nog wel... Het heeft nog wel een paar jaar ook weer geduurd voor ja, dat ik steeds wat meer durfde. Maar door die ervaring denk ik wel van ja, ik kan gewoon alles. Alles wat ik niet durf, kan ik gewoon toch doen. Weet je wel, dat heeft me zoveel zo ja, laten groeien eigenlijk.
Ja.
Als ik dat niet toen had gedaan dat jaar, dan was ik ook nooit ondernemer geworden. Nu ergens een hele saaie kantoorbaan in een van een grijs kantoortje gehad of zo.
Oh, nee.
En, ja, dat lijkt me verschrikkelijk. Maar dan was ik waarschijnlijk ook wel gelukkig geweest hoor. Maar
precies.
Ik ben wel blij dat het anders gelopen is. Ja. Nee, daarna ben ik ook nog, we hadden het net al over, ook op wereldreis gegaan. Ja, gewoon alleen, prima. Mm-hmm. En ooit een keer naar Australië gegaan, samen met een vriendin. En na een half jaar ging zij naar huis en dacht ik, ja, ik ben hier nog helemaal niet klaar. Ik vind het fantastisch, ik wil gewoon nooit meer naar huis. Nou ja, ik wil in ieder geval nog wat langer blijven. Ja, toen moest ik opeens alleen verder en dat was ook prima. En dat komt wel omdat ik daarvoor ooit, wel een beetje uit mijn schulp was gekropen, dus... Dat heeft zoveel invloed gehad. Achteraf, hè, dat zie ik pas nu 25 jaar later, zeg maar, wat dat allemaal mee heeft opgeleverd. Maar dat is echt wel veel.
Ja, ja, ik denk sowieso dat reizen echt een boost kan geven aan je zelfvertrouwen.
Zo, ja, en, zeker.
Ja, ik ben eigenlijk bijna altijd alleen aan het reizen. Dus ik vond het ook super spannend in het begin. Maar ik denk dat alleen een reis doen, of het nou aan de andere kant van de wereld is, of dat je een weekendje naar België in je eentje gaat, dat kan zo goed helpen bij je zelfvertrouwen.
Zeker.
Want je moet in je eentje op pad. Nou, dat is al super spannend. Je moet alles in je eentje regelen. Van vliegtickets, treintickets, verblijf, vervoer. En ja, dan ben je daar in je eentje in een stad, helemaal uit je comfortabele wereldje. En dan, dan moet je met vrienden mensen gaan praten.
Ja, want je wil ook niet op reis tegen niemand praten inderdaad.
Nee,
dus
precies.
Je gaat vanzelf wel met mensen praten. Ja,
ja ik heb soms ook wel eens dat ik op reis ben en dat ik een dag inderdaad met niemand praat. En dan denk ik, Ja.
Wordt toch wel gezellig op een gegeven moment, ja.
En dan ga ik vanzelf wel denken van, nou ja, wat kan ik eens doen om weer nieuwe mensen tegen te komen.
Mensen komen,
dan,
ja.
Ja, en ik heb heel vaak op reis, ja, gewoon binnen 24 uur van de eerste dag reizen heb ik al zoveel uitdagingen overwonnen. En dan, dat geeft zo'n lekker gevoel dat ik echt denk van, yes, dit kan ik gewoon allemaal aan.
Heel herkenbaar inderdaad, ja.
Ja,
ja, ik zou dat iedereen aanraden om gewoon eens een keer alleen te gaan. Het was wel grappig, ik had een... Nou, ik denk nu alweer anderhalf, twee jaar geleden of zo, kwam ik een keer iemand tegen in Zeeland op een netwerkbijeenkomst. Ja, ik ben zo'n netwerktijger dat ik ook wel eens tijdens een vakantie ga netwerken. Maar toen hadden we staan praten over, toen was ik dus een weekje alleen in Zeeland. Ik vind dat niet heel spannend, ik zat gewoon in een vakantiehuisje. Het was niet echt, was niet backpacken door Australië of zo, maar gewoon een weekje daar in mijn eentje. En ik raakte aan de praat met iemand en zei, oh wat gaaf dat je dat doet. En dat zou ik nooit durven alleen. En ik had zoiets, nou ja, maar als je het heel graag wil, dan doe je het toch gewoon. Desnoods ga je een keer gewoon twee dagen in Nederland ergens in een andere stad zitten of zo, weet je wel. Je kan altijd weer terug als het echt niet bevalt.
Ja.
Maar dat, van mij was het een beetje zo'n losse flodder van, joh, als je het leuk vindt, ga gewoon een keer een dagje alleen weg. Ga alleen winkelen in een andere stad van mij, Bart. Weet je, dat is al een eerste, voor sommigen is dat een hele grote stap. Mm-hmm. Maar dan heb je wel een keer een stap gezet, weet je wel. En toen kwam ik haar een jaar later nog een keer tegen. Dus we hadden wel op LinkedIn contact gehouden. Maar een jaar later. En toen zei ze, ja, ik vond zo leuk dat gesprek vorig jaar. Je hebt me echt geïnspireerd. En ik moest even denken van, waar hebben we het ook weer over gehad? Weet je, dat... Maar toen kwam ze dus terug op dat gesprek over dat, nou ja, alleen op reis. En toen had ze dus ook dingen, was voor zichzelf gaan doen. En dat was echt, dat had ze zo'n gaaf gevoel. En toen dacht ik, oh wat leuk dat ik je gewoon met één zo'n suffe opmerking eigenlijk zo heb kunnen inspireren.
Ja.
Om dat gewoon eens een keer te gaan ervaren. En
waarschijnlijk had jij al zo'n indruk achtergelaten bij haar. Omdat je daar in je eentje in Zeeland lekker vakantie zat.
En ik dacht, ja, ik zit gewoon in een huisje. En het is allemaal helemaal niet zo, ik vond het niet zo spannend eigenlijk.
Precies,
maar
als je naar Amerika en Australië
bent geweest. Dan... Misschien is mijn perspectief ook iets anders geworden daardoor inderdaad. En want dat verbaast me nog steeds wel. Ja, weet je, ook veel gereisd en dan heb je heel veel herkenning in mekaars verhalen en dan
Absoluut, praat
ik wel eens met anderen en denk ik, oh ja, maar jullie zijn nog nooit, je bent nog nooit alleen, weet ik veel, of ja, iets spannends gedaan. En dat is niet erg, hè, dat het hoeft, het past ook helemaal niet bij iedereen, maar dan vergeet je wel eens dat anderen daar toch wel een soort van tegenop kijken of zo, of van, nou ja, dat je ook, ik ben dan 12 jaar geleden een jaar op wereldreis geweest, nou ja, dat iedereen zei, oh, dat had ik ook wel willen doen, maar weet ik veel, vaste baan, een huis met een hypotheek. Ja, ik had dat ook allemaal. Maar ja, mijn baan vond ik nog wel leuk, maar niet zo leuk genoeg dat ik dat nog jaren wilde gaan doen. Ik, ja, als er ooit een moment is om op te zeggen en op reis te gaan, is het wel nu. Ja, en een huis had ik ook al jaren, maar ja, die gewoon verhuurd voor een jaar. Nou, dat is ook altijd wel een oplossing voor te vinden. Mm-hmm. En gewoon gaan.
Krijg je reis gewoon betaald door je huis eigenlijk? Of,
ja, nou, ik had in ieder geval geen kosten hier. Dus dat, ik heb niet heel duur verhuurd. Maar wat dat betreft is gewoon, ja, het was niet toen ik dit huis kocht. Dat is inmiddels 18 jaar geleden. Toen dacht ik wel even van, ik koop echt een blok aan mijn been. Nu kan, dat mijn eerste gedachte was, als ik nu een huis koop, kan ik nooit meer gaan reizen. Maar dit huis kwam op mijn pad en het was wel echt een, nou ja, een kans, zeg maar, die niet zo gauw meer voorbij zou komen. Dus dat maakte een beetje dat ik dacht, mijn vader zei ook, ja, als jij het niet koopt, dan koop ik het. Toen dacht ik, oh ja, dat is misschien ook wel een goede investering, dus misschien moet ik het ook maar gewoon doen. Mm-hmm. Maar mijn tweede gedachte was echt wel van, oh ja, shit, nou kan ik nooit meer op reis. Nou, dat bleek gewoon wel te kunnen nog. Maar goed, dat dus al die problemen die mensen in hun hoofd halen, ja, daar is toch altijd wel een oplossing voor te vinden, denk ik dan.
Ja, daar deelt iedereen wel mee.
Ja. En zo, dus dit is ook weer zoiets, dat moet je gewoon doen. Als het je leuk lijkt, ga het gewoon doen.
Ja.
Maar begin van mijn part met 4 weken backpacken door Thailand. Je hoeft niet gelijk een jaar weg.
Ja,
ook gewoon gave dingen doen, zonder, gewoon in je vakantiedagen.
Ja. Ja, ik vond het wel leuk wat jij ook zei. Van, ga gewoon een keer een dagje of twee in je eentje op stap. Het hoeft helemaal geen groot iets te zijn.
Ja,
maar,
kijk hoe leuk je je eigen gezelschap die 2 dagen vindt. Ja, en of je denkt dat je het langer met jezelf uithoudt. Ja. Want dat is wel, je moet wel je eigen gezelschap een beetje leuk vinden, vind ik.
Ja, dat is bij mij een beetje, ik vind soms mijn eigen gezelschap zo leuk dat ik denk
dat je helemaal niemand tegen wil komen. Ja. Ja, maar jij gaat ook naar Santiago de Compostela lopen,
ja,
toch?
Precies.
Je eentje door afgelegen.
Ik vind het ook altijd heel leuk om andere mensen tegen te komen. Ja. Ik ben op reis altijd super sociaal en dan vind ik het ook leuk om de hele dag met mensen te kletsen en zo. Maar
jij kan ook prima een dag gewoon helemaal alleen niemand tegenkomen. En dan word je niet heel ongelukkig van.
Ja. Ja, maar ja, ik vind het zo leuk om in mijn eentje te reizen dat ik eigenlijk er al weerstand bij krijg als iemand anders met me mee wil op reis. Want dan denk ik, ja, dan moet ik ineens rekening gaan houden met iemand. Ja. En dan, ik vind het zo leuk om in mijn eentje op pad te gaan. En dan op pad niet de hele tijd in mijn eentje te zijn, maar gewoon met iedereen te kletsen en te doen en laten waar ik zin in heb, zeg maar.
Mooi. Ja. Ja, dat was wel grappig. Wij waren laatst was met mijn vriend in Engeland op vakantie. En hij had daar een dag afspraken met een aantal mensen. Mm-hmm. En hij ging zo wat hij heel erg leuk vond. En toen ging iedereen, ja, maar wat ga jij dan doen? Ik zeg, nou, ik ga lekker een dag in mijn eentje door die stad lopen. Dat is een heel leuk stadje. En hij gaat iets doen wat hij heel erg leuk vindt. Maar ik vermaak me ook wel. En toen, ik vind dat dus heel leuk om gewoon even een dag daar in mijn eentje. Ik vind het heel gezellig om met hem op vakantie te zijn. Mm-hmm. Maar even zo'n dag weer in je eentje gewoon door zo'n vreemde stad lopen. Daar leef ik helemaal van op. Dat vind ik zo leuk dan.
Ja.
Maar toen al, en dat was echt maar een paar uur. Want hij ging, weet ik, om 9 uur weg en hij was om 5 uur middags weer terug. Daar maakten mensen zich al zorgen over wat ik dan de hele dag ging doen, denk ik. Die dag is voorbij voordat ik alles gedaan heb wat ik wil doen waarschijnlijk. Mm-hmm. Dus dat is ook wel grappig hoe mensen daar al dat al raar vinden. Dat ik het heerlijk vind om even een dag hier alleen te zijn. Ook als we samen op vakantie zijn.
Ik denk dat het juist heel gezond is als je samen op vakantie bent. Want ik ben bijvoorbeeld ook met mijn zus, 2 jaar geleden of zo, zijn we samen naar Mexico gegaan. Maar niet met het idee om de hele dag door elkaars handje vast te houden. Dus volgens mij hebben we 3 dagen met elkaar in een hostel gezeten. En ik vond het daar niks. Dus ik heb 's ochtends op de 3e dag gezegd van, joh, ik pak de bus en ik ga naar een volgend dorpje en zie maar wat je doet.
Ja, en zij is toegebleven daar? Of?
Nee, toen kreeg ik 1 uur later een bericht van haar dat ze ook in die bus zat naar het dorpje.
Oh, echt?
Zij vond er ook niet staan, maar ze kon gewoon nog geen keuze maken. En toen zaten we in dat dorpje ook in 2 verschillende hostels en dan deden we gewoon overdag ons eigen ding en af en toe kwamen we elkaar opzoeken en dan gingen we 's avonds lekker feesten. En dan hoefden we ook niet de hele dag op elkaars lip te zitten, want dat doen we thuis ook niet. Dus dat zou voor ons ook helemaal niet gezond zijn om dat dan ineens op vakantie te doen. Want ik denk als wij te lang met elkaar zitten, krijgen we ook weer slaande ruzie. En nu
dat is ook een beetje zonde, ja.
Ja, precies. En nu als we elkaar zagen, dan hadden we allemaal leuke verhalen. En dan had zij vrienden die ze mee kon nemen. En ik had mijn eigen vrienden die ze mee kon nemen. En we hadden allebei aparte plekken ontdekt waar we elkaar mee naartoe konden nemen. Dus zo vond ik het eigenlijk veel leuker.
Ja, dat is denk ik ook als je echt langer met iemand op reis gaat, dan moet je ook wel elkaar een beetje vrij laten. Dat is ook met, denk die vriendin waar ik mee in Australië was, dat we misschien ook te veel vonden dat we hetzelfde leuk moesten vinden en zo. Terwijl dan zit je echt 24 uur per dag op elkaars lip en dan heb je op een gegeven moment echt niks meer te vertellen inderdaad. En dat, dat pakte toen niet zo heel goed uit, maar daarna heb ik inderdaad, toen zij naar huis ging dacht ik, toen dat was zo, ja, vond ik zo eigenlijk, het klinkt heel onaardig, maar goed, zij wilde ook naar huis, maar voor mij was dat eigenlijk wel zo'n moment van, oké, nu ga ik gewoon helemaal lekker doen wat ik zelf wil, want na een half jaar waren ook wel een beetje irritaties. En dat drukt toch een beetje op je gemoed. Mm-hmm. Dus toen zij op een gegeven moment besloten had van, ik ga naar huis. En ik had besloten, ik blijf hier nog een tijdje. Toen dacht ik, oké, nu ga ik helemaal mijn eigen ding doen.
Ja.
En ik weet nog dat ik daar in Sydney rondliep. En dat ik dacht van, als ik, wat er ook gebeurt, de volgende keer dat ik naar Australië ga, ga ik alleen. Wie er ook mee wil, ik ga voortaan gewoon alleen. Mm-hmm. En toen ben ik daar nog een half jaar geweest. Heb ik allemaal mensen leren kennen. En de keer daarna ben ik daar ook alleen heen geweest. En ik heb dus ook inderdaad die wereldreis ben ik alleen begonnen. En onderweg ook wel een aantal keer een vriendin mee afgesproken. Een nicht van mij die was toevallig ook een beetje op dezelfde plek op dezelfde tijd. Dus ik vind het nog steeds leuk om met mensen af te spreken. Maar die vriendin, daar ben ik al een paar keer mee op vakantie geweest. En die is ook van gewoon, die gaat ook vaak alleen. Maar dan kan je ook lekker inderdaad gewoon elkaar een beetje vrij laten. Dan weten we ook, we hoeven niet altijd hetzelfde te doen. Als de een wat anders wil dan de ander. Dan in die tijd, zij was altijd echt een vroege vogel. En wakker was bij haar aan, zeg maar. En dat ging de hele dag door tot ze haar ogen dicht deed. En dan was het uit. Maar dus die wilde gewoon de bed uitspringen. En hup, gelijk in actie. En ik was toen nog vooral wel even rustig wakker worden. Even ontspannen, even een kopje thee drinken, even rustig douchen, weet je wel. Dus dat op een gegeven moment, daar waren heel verschillend in. Nou ja, zij ging dan 's ochtends gewoon stilletjes, vertrok ze, ging ze even een uur wandelen. En tegen de tijd dat zij terugkwam, dan was ik ook rustig opgestaan, was ik even lekker gedoucht en zo.
Lekker.
Nou, dan gingen we samen de dag beginnen. En dan moet je met elkaar een beetje zo'n modus invinden inderdaad.
Precies, ja. Ik denk ook dat de beste reispartners zijn, als je gewend bent om alleen te reizen, dat het mensen zijn die ook ooit alleen een reis hebben gedaan, want die weten hoe het is.
Ja, precies.
Weet je met elkaar waar je aan toe bent.
Dat denk ik ook, ja.
Ja. Dus stel dat hier iemand zit te luisteren en die denkt van nou, ik wil wel, maar ik heb nog niet genoeg zelfvertrouwen om te doen wat ik wil. Zou het dus een goede tip zijn om te zeggen, ga lekker alleen op reis of ga lekker in je eentje dingen ondernemen?
Misschien gewoon, wat het ook is, hè, wat je zou willen doen, maar wat je niet doet. Het schijnt heel erg te helpen om gewoon dingen uit je comfortzone te doen. En dat hoeft niet heel groots, dat hoeft niet een enorme reis te worden of zo. Als je denkt, nou, ik zou een keer alleen op reis willen, maar ik weet niet of ik het kan of het durf. Ga een weekend naar de andere kant van het land. Of ga in Zeeland in een vakantiehuis zitten van mijn part. Als je dat al spannend vindt, dan is dat je comfortzone oprekken. Als het, maar het kan ook zijn inderdaad iets waar je een beetje weerstand voor voelt. Ik weet dat jouw zus, maar jij doet volgens mij ook de ijsbaden, toch?
Ja.
Ja, ik denk dat ik moet er niet aan denken. Maar dat kan wel iets zijn van, oké, dat is ook weer een uitdaging. Ja, weet je, dus dat kan ook weer iets.
Er moet zoveel drempels overkomen om elke keer dat ijsbad weer in te stappen.
Ja, maar ik zwem heel graag in zee. Tot eind oktober heb ik het vorig jaar volgehouden. Mm-hmm. Ja, dat is ook, dan zie je iedereen in zijn winterjas rondlopen. Dan denk je, ja, wat ben ik hier nou, sta ik hier in mijn bikini een beetje een duik in zee te nemen.
Ja.
En na 8 of 10 minuten denk je, ja, ik moet er nu uit, want ik voel mijn ledematen niet meer. Dat zijn allemaal dingen. Ik vind dat heel lekker om dat soort dingen af en toe te doen. Dus af en toe even iets doen wat je nog niet hebt gedaan. Of wat je een beetje spannend vindt. Mm-hmm. Maar dat kan ook zijn als ondernemer. Dat je wel eens een keer naar een netwerk gaat bijvoorbeeld. Dat je netwerk heel eng vindt. Ik weet dat 80% van de ondernemers vindt dat helemaal niks. Maar ga gewoon een keer. Weet je, wat is het ergste wat je kan gebeuren? Dat je daar bent. Dat er niemand is om mee te praten. Want dat is altijd onze grootste angst. Daar een beetje staan en dat iedereen met zijn rug naar je toe staat.
Ja.
En dat het daar helemaal verschrikkelijk is. Dat je niet weet met wie je moet praten. En dat je na een kwartier denkt, hey, ik vind het niet meer leuk. En dan ga je dan naar huis.
Ik kan me daar gewoon niks bij voorstellen. Dat wat je zei net, 80% van de ondernemers vindt netwerken niks. Ja, ik ben nog nooit. Ik ga best wel vaak naar evenementen. En dat is niet per se voor het netwerken. Daar is vaak een presentatie of wat leuke oefeningen of zo. En dan aan het einde gaan we met elkaar allemaal praten. Ik vind dat vaak het leukste onderdeel van de dag. En ik heb ook nog nooit iemand daar in zijn eentje in een hoekje zien staan die met niemand kon praten. Altijd als ik om me heen kijk, dan was iedereen gewoon super blij.
Want iedereen gaat
en zo. Ja.
Ja, ook zo'n soort evenement inderdaad. Iedereen gaat er ook met een bepaalde, oeh, ken ik daar wel iemand? Ook misschien een beetje spannend. Precies. Weet je, jij vindt volgens mij, ben je ook gewoon zo'n kletskous die altijd wel met iedereen aan de praat raakt. Maar als je dat niet zo.
Ik vind het soms ook wel spannend. Ik heb soms ook nog wel dat ik dan door groepjes heen loop en iedereen.
Ja, je weet niet zo goed wat je kan verwachten misschien.
Precies. En ik ga er dan soms gewoon maar bij staan en dan zeg ik, hi, ik kom even luisteren, ik ben Juliette.
Meer is toch meestal niet nodig?
Precies. Dan,
en zeker als je ook uitspreekt van, joh, ik ben hier voor het eerst, ik ken hier niemand, mag ik er even bij komen staan? Weet je wel, dan als je een beetje dat wat je spannend vindt, als je het uitspreekt, is het al vaak veel minder erg.
Inderdaad.
Dus als jij dat even, je hoeft niet te zeggen, oh, ik vind het doodeng, jongens, ik ben hartstikke nerveus en met soort natte, klamme handjes iedereen maar je voorstellen. Dat maakt misschien ook niet de perfecte indruk, maar gewoon even, hey, ik ken hier niet zoveel mensen, mag ik er even bij komen staan?
Ja.
We zijn toch allemaal geen onbeschoftelingen? Dat iedereen zegt toch, ja prima, kom er gezellig bij.
En je hoeft ook helemaal geen indruk achter te laten op zo'n evenement. Ik denk juist als je daar heel veel mee bezig gaat zijn met, oh, ik moet zo en zo overkomen en ik moet mijn business promoten en professioneel zijn.
Wordt vaak ook zo'n reclamepraatje inderdaad.
Ja, precies. Daar gaat het helemaal niet om bij dat soort evenementen.
Ik denk wel, als je dit soort dingen heel spannend vindt, dan is het goed om alvast een soort paar openingszinnen te bedenken. Van oké, ik ga daar naartoe. Ik moet me ergens in zo'n groepje wringen, zeg maar. Wat zijn de eerste dingen die je kan zeggen of die je kan vragen? En als het ondernemers zijn, nou, dan hoef je maar te vragen, goh, wat doe je? En dan krijg je vaak zo'n verhaal. Want elke ondernemer vindt het heel leuk om over zijn bedrijf te praten.
Ja.
Maar ook als je naar een ander evenement gaat of naar een congres of wat dan ook. Gewoon even een paar vragen voor jezelf bedenken. Van oké, wat kan ik nou aan iemand vragen? Een soort universele dingen. Ben je hier wel vaker geweest? Of iets over het onderwerp waar zo'n evenement dan over gaat.
Precies.
Of hoe ben je hier terechtgekomen? Is ook al vaak een ingang. En als je eenmaal, als dat ijs gebroken is, dan gaat het daarna vanzelf. En dan maken we ons vaak zo zorgen over hoe het zal zijn. Weet je wel, terwijl in de praktijk is het altijd veel makkelijker dan je denkt.
Ja,
maar
iedereen is daar om te kletsen. Dus mensen vinden het juist ontzettend leuk als je naar ze toe komt en ze een vraag stelt.
Ja, precies. En dat vind ik zo zonde dat we ons vaak zo tegen laten houden door er zit zoveel tussen je oren van wat je denkt dat er zou kunnen gebeuren.
Ja.
Wat in de praktijk vaak helemaal niet gebeurt. En daardoor doen we dan maar niks. En als je dus inderdaad, als je wil groeien, dan zou ik zeggen, doe het een keer wel. Denk eens, wat vind je nou eigenlijk spannend? Wat zit net buiten je comfortzone? Ga het gewoon wel een keer doen.
Ja,
dus en ontdek dat het meevalt, vooral.
Precies, die gedachten die zijn er toch wel. En ja, laat ze er gewoon zijn. Ga gewoon doen wat je wil doen. Misschien niet de allergrootste stap. Je hoeft niet in één keer naar Australië
Precies,
te vliegen.
Ja.
Maar ja, pak het gewoon in kleinere stapjes aan. En kijk, ja, kijk wat er gebeurt. Kijk wat het ergste is dat er kan gebeuren. En
ook als je die vraag aan jezelf stelt. Wat is er het ergste wat er kan gebeuren?
Ja.
Dat is vaak niet zo heel erg. Daar vergaat de wereld vaak niet van.
Nee, en kijk of het daadwerkelijk gebeurt. Want waarschijnlijk maak je in je hoofd overal druk om. En...
Ja joh, we maken onszelf zo gek vaak.
Ja, precies.
Zo'n zonde.
Ja, zo jammer. Ja, ja leuk. Ja. En je had het eerder ook nog even over geld. Want je zei, ja, we hebben in Nederland een deel mensen, ja, dat heeft inderdaad niet genoeg geld. En er is een deel in Nederland dat heeft heel veel geld. En de rest van de mensen zit er een beetje tussenin. Wat voor tips zou je hebben voor ondernemers die meer geld willen vragen? Want ik kan me voorstellen dat er heel veel bezwaren daarbij opkomen om je tarieven te verhogen. Zou je wat meer kunnen vertellen over die bezwaren die dan in mensen opkomen en hoe jij daar tegenaan kijkt?
Nou, ik denk ten eerste dat elke ondernemer gewoon een goed tarief moet vragen. Want dus je ziet best wel eens wat mensen die heel erg onder de marktprijs werken. Mensen in de bouw bijvoorbeeld voor 25 euro per uur. Als ondernemer kan je daar niet van leven. Want daar kan je niet al je last van betalen. Dus zorg dat je gewoon een marktconform tarief vraagt. Dus daar begint het al mee. Gewoon, je tarief kan je op allerlei manieren bedenken. En je kan ook van alles bij elkaar googlen van wat vragen mijn concurrenten. Dus dat zou al een uitgangspunt kunnen zijn. Als jij je tarief wil verhogen, dan denk ik dat je vooral moet kijken van, is dat het waard wat ik te bieden heb? Ik weet dat het advies van heel veel business coaches is, als jij je omzet wil verdubbelen, moet je gewoon je tarief verdubbelen. Daar geloof ik niet in. Als jij nu al moeite hebt om je product te verkopen voor je huidige tarief, wordt het nog veel moeilijker om het duurder te maken en het dan nog te verkopen. Dus daar geloof ik niet zo in. Ik denk, als jij een goed product hebt, moet je dat eerst gaan verkopen. Of een goed aanbod en een goede dienst. Als jouw agenda op een gegeven moment helemaal barstens vol zit en je kan er niks meer bij hebben en je wil je omzet verhogen, ja, dan denk ik dat je iets aan je prijs zou kunnen doen. Als er heel veel vraag is, dat is de marktwerking. Als er heel veel vraag is naar jouw dienst, ja, dan willen mensen er vast ook meer voor betalen. Dan verlies je misschien een paar klanten, maar per saldo ga je evenveel nog verdienen. En daarna ga je ook meer verdienen, omdat je gewoon je tarief wat hoger doet. Maar ik denk dat je daar wel realistisch in moet zijn van of dat het goede moment is vooral. En als jij nu nog helemaal niet zo heel veel omzet hebt, omdat je gewoon het heel lastig vindt om jouw product te verkopen, ja, ga er maar aan staan om het dan voor de dubbele prijs te verkopen. Dat gaat gewoon niet lukken.
Ja.
Dus laat ik iedereen daar uit die droom helpen. Ja. Dat is zeker niet mijn advies. Als je je omzet wil verdubbelen, dan moet je gewoon je prijs verdubbelen. Dat is echt iets wat je pas kan doen op het moment dat je dat jij daar klaar voor bent eigenlijk. En dat jouw bedrijf daar klaar voor is. Dus ik zou eerst vooral gaan kijken van hoe kan ik nou zorgen dat heel veel mensen mijn product nu willen kopen zoals het is. Ja, en nogmaals, als dan inderdaad je agenda helemaal vol zit, als je echt aan de max zit of als je merkt dat er heel veel vraag naar is, ja, dan kan je ook eens proberen inderdaad om je prijs wat te verhogen. Of je kan inderdaad zeggen, ik ga mijn prijs verhogen, maar ik ga ook het aanbod daardoor verbeteren. Ik heb wordt een klantenmagneet traject. Die heb ik een aantal jaar geleden vrij rigoureus in één keer een prijs verdubbeld. Maar niet met hetzelfde wat ik deed en daar gewoon dubbele voor vragen. Maar daar heb ik ook het aanbod verdubbeld. Want ik vond dat de resultaten eigenlijk niet goed genoeg waren voor wat ik voor ogen had. Door de prijs te verdubbelen werd ook de intensiteit van het traject verdubbeld. Dus in plaats van één keer in de maand komen we één keer in de twee weken bij elkaar. Je krijgt dus ook meer van mij. Je krijgt meer van mijn expertise, meer van mijn tijd. En het maakt ook, doordat het veel intensiever is, dat mensen er veel meer mee aan de slag gingen. Grappig genoeg had ik binnen een paar weken een klant die zonder blik of blozen die nieuwe prijs ervoor betaalde. En daarna nog heel veel klanten die dat ook, die prijs merk ik, is helemaal geen issue, omdat ze veel meer waar voor hun geld krijgen. Voorheen was het traject goedkoper, maar ik merkte het was veel te vrijblijvend. Dus ik heb het op die manier gedaan. Dat kan ook natuurlijk als je zegt van ja, ik wil meer ervoor vangen. Dus ik wil minder klanten in maar ja, dan wat meer tijd misschien kwijt zijn per klant. Dus gewoon meer waarde bieden. Ja, dan kan je ook heel makkelijk je prijs verhogen. Het gaat er vooral om dat jij kan laten zien dat wat jij te bieden hebt, dat het ook waard is. En vaak is dat het probleem, uitleggen wat het resultaat gaat zijn. En dat duidelijk maken aan jouw klanten, dat ze er... kijk, als het een zakelijke dienst is, ondernemers maken voor zichzelf vaak gewoon die afweging van... Ik investeer een x-bedrag, gaat dat me minimaal factor 2, 3, 10 opleveren in de komende tijd? Als je meer aan bijvoorbeeld een particuliere levert, ja, dan moeten ze ook ze moeten het ervoor over hebben. Je moet ook niet van jezelf dan gaan denken van, oh, wat ik bied is wel heel erg duur. Als jij een traject aanbiedt wat bijvoorbeeld 1000 euro is en jij hebt zelf het gevoel van, zo, 1000 euro is wel veel geld. Mm-hmm. Dat is jouw mindset. Want we geven allemaal vrij makkelijk 1000 euro aan een vakantie uit of aan een nieuwe tv. En ja, nog steeds vliegen die als warme broodjes over de toonbank.
Ja, precies.
Dus het is heel relatief. Maar als jij voor jezelf het gevoel hebt van, god, dit is wel een hoop geld. Mm-hmm. Ja, dan wordt het moeilijk verkopen. Want dan ben je dus niet, ben je misschien overtuigd van je product, maar niet van de waarde die het biedt.
Ja.
Dus dat is iets waar je dan denk aan moet werken, inderdaad.
Ja. Ja. En hoe zou je als ondernemer, stel dat je ergens wil investeren, om hoe zou je dan kunnen afwegen of die prijs juist voor jou is, of dat product juist voor jou is?
Ja, vooral heel veel vragen stellen. Dus als het... kijk, als het om een product gaat, vaak kan je misschien ook wel reviews bekijken. Maar als het om een dienstverlening gaat, dat is best wel lastig, want die ondernemer vertelt, ja, die vertelt ook wat jij wil horen natuurlijk. Mm-hmm. Maar in dat geval zou ik gewoon heel kritisch gaan vragen van, oké, wat denk je dat je voor mij gaat, ja, wat je mij gaat bieden? Dus wat gaan we doen en wat gaat het mij opleveren? En dan liefst heel concreet. En goh, ik denk dat je misschien wel dat of dat zou kunnen bereiken. Vind ik wel heel veel misschiens in één zin, zeg maar.
Vraag, ja.
Ja, dat is allemaal een soort hopen op een toevallig resultaat. Maar als het goed is, kan iemand zeggen, nou, als wij dit gaan doen, dan ga je dat en dat. En ik ga ook niet, als mensen mijn traject doen, kan ik niet letterlijk zeggen hoe ze dat terug gaan verdienen. Hè? Maar ik kan wel aangeven, als jij, we gaan bepaalde actiepunten bijvoorbeeld bedenken. Ja, als je niks doet, gaat er niks veranderen. Die garantie kan ik je wel geven. Mm. Maar als jij aan de slag gaat met wat wij met elkaar bedenken en het plan dat we maken, ja, dan weet ik zeker dat je dat gaat terugverdienen. Dat kan ik namelijk zien bij al mijn klanten die dit traject hebben gedaan. Degenen die er echt mee aan de slag zijn gegaan, die hebben, sommigen hebben hun omzet verdubbeld, sommigen hebben veel meer bereikt eigenlijk dan ze verwacht hadden. En dat is dan nog binnen het traject. Dat is de tijd dat ik met ze een beetje meekijk, zeg maar.
Ja.
Dus dat soort vragen kan je stellen van, oké, wat voor resultaten heb je bijvoorbeeld bij andere klanten gehaald? Heb je al met klanten gewerkt die een beetje op mij lijken? Dus die een beetje of hetzelfde doen of met hetzelfde vraagstuk komen. En wat was daar het resultaat? Mm-hmm. Dus ik zou gewoon proberen om zo concreet mogelijk daar antwoord op te krijgen.
Ja.
En als het gaat om iets van dienstverlening of coaching of dat soort dingen, dan is het denk ik ook belangrijk dat je een klik hebt met diegene. Dat je niet alleen maar afgaat op hoe iemand zich op Instagram, zeg maar, laat zien. Absoluut, en dat je denkt, oh, jij hebt echt het leven wat ik zou willen.
Ja.
Want dat is heel leuk om dat na te streven. Maar ik zou dan echt altijd zorgen dat je een persoonlijk gesprek met iemand hebt om kennis te maken. Mm-hmm. Omdat je ook een klik moet hebben. Als iemand met mij geen klik heeft, gaat hij niks van me aannemen. Dus dan gaat hij ook niks bereiken. Dan gaat dat hele traject heeft gewoon geen enkele zin. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat vooral belangrijk is. Die persoonlijke klik. Als je echt inderdaad persoonlijk met iemand gaat werken. Maar ook gewoon vragen van, joh, wat heb je tot nu toe bereikt? Wat denk je? Wat kan je inschatten dat het me gaat opleveren?
Ja, ja, dat vind ik een hele goeie. Want je ziet online echt cursussen vanaf 20 euro tot aan coachingstrajecten van 15.000 euro. En misschien nog wel meer. En ik denk dat heel veel mensen best wel kunnen schrikken van dat soort prijzen. Denken van, jeetje, wat is dat duur? En durf je dat te vragen?
Precies, maar als diegene kan laten zien, joh, al mijn klanten betalen 15.000 euro, maar ze verdienen, weet ik veel, 100.000 euro terug als ze mijn traject hebben gevolgd, is het een hele goede investering, toch?
Ja, maar dan mag je dat ook gewoon vragen als ondernemer, denk ik. Dat
ja, kijk, die heeft natuurlijk ook, die richt zich op klanten voor wie 15.000 misschien wel een beetje spannend is, maar mm-hmm. Als jij als jij dat een astronomisch bedrag vindt en als jij net, weet ik veel, 20.000, 30.000 euro omzet per jaar haalt, ja, dan zou ik niet 15.000 aan een traject gaan uitgeven. Nee. Dan zijn er heus wel trajecten die iets betaalbaarder zijn voor je. Dus je moet het allemaal een beetje in perspectief zien, inderdaad. Mm-hmm. Van welk deel van je omzet is ook reëel om te investeren in jezelf. Ik vind het heel goed als mensen investeren in allerlei trajecten. Maar verlies je niet in al die hele goedkope en gratis webinars en dingen en al die programma's van 20, 30, 40 euro. Die kunnen hartstikke nuttig zijn, maar vaak ga je daar niet zo van in actie komen. Je volgt een webinar en je denkt, oh, dit was leuk. En je gaat door met de orde van de dag en daarna ben je weer vergeten. Je moet iets wel in de praktijk brengen. Dus een traject waarbij iemand jou persoonlijk begeleidt, is denk ik wel vaak efficiënter. Maar ja, daar zit weer een beetje, ja, zo'n online product. Dat kost die ondernemer een beetje tijd om het te maken. En daarna is het inderdaad slapend rijk worden. Mm-hmm. Dus ja, als jij een persoonlijk traject, een 1-op-1 traject met iemand wil. Of een mastermind groep of zo, noem maar op. Dan, ja, daar zitten daar kosten aan. Want dan heb je dan koop je ook de tijd van diegene die het aanbiedt.
Precies.
Dus dan mag je verwachten dat het iets meer kost dan dat. Maar ja, er zijn zoveel, inderdaad, er is zo'n groot aanbod. Ja, kijk vooral wat bij je past en... Ja, trek ook niet gelijk de grote schoenen aan, denk ik dan. Want dat zijn van die investeringen. Ja,
ik weet niet of... Ik geef er heel veel geld aan uit, dus het zal me vast ook wel heel veel opleveren.
Dat is niet altijd het geval. Nee. En misschien ben je er nog niet klaar voor.
Precies.
Dus dat, als het inderdaad de helft van een jaar omzet is, zou ik het gewoon niet doen. Ja. Dan moet je even een stapje terug. Dan zijn er ook trajecten die beter passen bij je. En misschien kan je wel over een paar jaar naar die daar naartoe groeien.
Misschien
ligt
dat traject ook nog helemaal niet op jouw level van zijn. Van dingen.
Meestal niet, nee.
Ja.
Nee. Kijk, ik snap wel... Dat is ook weer iets van een beetje uit je comfortzone. Soms is het ook wel... kan het wel nuttig zijn om inderdaad daar... nou ja, net ietsje meer dan dat je misschien dat comfortabel voor je voelt uitgeven. Maar dit is vaak dan wel weer een te grote stap. Het is niet automatisch als je, hoe meer je uitgeeft, hoe meer je terugverdient. Want je moet er echt wel zelf mee aan de slag. Maar ik heb ook wel eens klanten die eigenlijk maar niet kunnen betalen. Maar die zeggen van ja, ik moet gewoon meer klanten. Het gaat gewoon niet zo lekker. Het gaat niet wat ik ervan verwacht had. Maar ik kom zelf niet verder. En die dan, soms heb ik daar, zij hebben echt wel een paar gesprekken daarover. Van dan zeggen ze, ja, ik wil eigenlijk wel, maar ik heb het budget er niet voor. En dan, dan is het wordt een beetje een kip en ei verhaal natuurlijk. Want ze hebben mij nodig om aan meer klanten te komen, maar ze hebben eigenlijk meer klanten nodig om mij te kunnen betalen.
Ja.
Ja, ik ben altijd blij als mensen dat wel eerlijk over zijn en dat durven zeggen. Want dan kunnen we ook kijken of er misschien iets, misschien een betalingsregeling kan afspreken of zo. En zo kan je zelf natuurlijk ook denken van, als ik iets heel graag wil, maar ik heb er eigenlijk het geld niet voor, is dit inderdaad een goede keuze? Ja, als je iets heel graag wil, dan kan je het ook voor elkaar krijgen.
Inderdaad.
Dan moet je gaan bedenken, wat kan ik doen om het wel te laten lukken?
Ja.
Wat kan ik misschien nu voor rotklussen aannemen om dat geld bij me... Als ik heel graag iets wil doen, al kost het 10.000.
Hoe kan ik het geld bij elkaar krijgen? Ja.
Als je echt iets graag wil, dan lukt het. Daar ben ik van overtuigd.
Precies. In plaats van dat je denkt van ja, ik kan dit niet betalen. Dat je gaat kijken van ja, hoe krijg ik
het
voor
Hoe kan het wel? Dat, die vraag wel? Kan je beter aan jezelf stellen inderdaad.
Ja, precies. Ja. Ja. Ik heb bijvoorbeeld wel eens van een andere coach gehoord. Die vraagt ook in de tienduizenden euro's. Vraagt ze volgens mij... dat soort bedragen vraagt zij voor haar traject. En er kwam iemand bij haar en die zei inderdaad dat ze het niet kon betalen. Maar die wou het zo graag dat ze het uiteindelijk voor elkaar heeft gekregen om dat bedrag bij elkaar te krijgen.
Ja.
Dus ja, als je het echt wil, dan...
Als je iets echt wil, dan lukt het. En ik noem wel eens het voorbeeld, dat vinden mensen al heel, heel cru als ik dat zeg. Maar stel, je hebt kinderen en... Als je moet morgen 2000 euro bij elkaar krijgen, anders gebeurt er iets ergs met je kind. Of je moet, of je raakt je huis kwijt.
Ja.
En als je 2000 euro bij elkaar krijgt, niet. Weet je wel?
Of een wat praktischer voorbeeld, misschien wat realistischer. In Amerika hebben ze zijn ze niet verzekerd als ze naar het ziekenhuis gaan. Nou, heel veel mensen die gaan er naar het ziekenhuis. Die krijgen een rekening van 75.000 euro thuisgestuurd. En die moeten dat betalen.
Je moet het toch betalen, inderdaad. Ja, je hebt het niet, maar je moet het toch betalen.
Precies.
Zou het je dan lukken? Zou je alles doen inderdaad om je kind te redden of om je huis te redden of om iemand in je familie te redden? Of weet je dan, als je het alsmaar hard genoeg nodig is, dan zou je toch vandaag alles aanpakken om het voor elkaar te krijgen. Of je zou van mijn part een crowdfunding opzetten, ik noem maar wat. Weet je? Dus als je iets echt heel graag wil, dan regel je het. Alleen als je zegt, ja, ik heb het geld niet, ik wil het wel, maar ik heb het geld niet. Dan wil je het denk ik niet graag genoeg. En die ondernemers die bij mij komen van ja, ik wil het heel graag. Maar ik vind, nou, de betaling is, weet je, dan gaan we nadenken. Oké, wat zou je nu bijvoorbeeld al kunnen doen om aan nieuwe klanten te komen? Of, weet je, dan help ik ze ook wel eens even een beetje op weg. Of inderdaad, wat ik zeg, ik bespreek een betaalregeling met ze af. Ik heb liever dat ik ze nu al kan helpen dat ze van mij part in een half jaar het bedrag betalen. Mm. In plaats van in één keer. Want dan kunnen we nu al aan de slag met wat zij heel hard nodig hebben. Ja. Maar dat vergt ook een beetje, dat is natuurlijk ook een beetje je kwetsbaar opstellen. Inderdaad. Dan willen mensen je ook heel graag helpen.
Ja.
En dat, dus ja, dat is, als je het maar graag genoeg wil, wees ook gewoon dan eerlijk en wees open daarover. En dan gaan mensen ook met je meedenken en dan komt er altijd wel een oplossing, denk ik dan.
Ja. Mooi.
Dus dat, ja, en dat is sowieso denk ik iets, ja, ook wel een beetje erop vertrouwen dat het altijd wel goed komt.
Ja.
Wel, maar zonder niet achteroverleunen en,
ja, precies.
En vertrouwen, maar in actie komen en vertrouwen dat het goed komt. Ja, dat is misschien de beste combi.
Ja. Ja. Ja, mooi. Ja. Nou, laten we hem daarmee afsluiten.
Ja. Ja. Goeie quote om het mee te eindigen. Ja.
Ja, mooie afsluiter. Nou, hartstikke bedankt voor het leuke gesprek.
Ja, insgelijks. Wat leuk. Het ging opeens weer helemaal over reizen en helemaal niet meer over ondernemen.
Ja, precies.
En dat vind ik ook heel erg leuk. Dus ja. Alles kwam aan bod waar ik het graag over heb. Ja, dus bedankt voor het leuke gesprek.
Ja, jij ook. Vond je dit een leuke podcast? Dan zou ik het heel leuk vinden als je deelt op Instagram en mij tagt. @JulietteVeteris. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.